próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Ga je binnenkort op weg naar een leuke plek? Doe dan voor vertrek de bandencheck.
Voor de 100ste keer, dit is De Uitlaat. Met Damian Hagen, Marco Gorter, Stefan Vermeulen, Roy Kleiwecht en misschien nog meer mensen. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast, waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer bekende podcast apps. En als jullie als vaste luisteraar weten dat maar al te goed, want krap 4 jaar na de start is dit de 100ste aflevering van de podcast. Wat een geweldige mijlpaal die we zonder de trouwe luisteraar niet hadden kunnen bereiken. Dus dank jullie allemaal. En zo'n jubileum vraagt natuurlijk om een bijzondere gast. En daarom is Mr. Autoweek himself hier voor de start bij mij in de studio. Damian Hagen, hoofdredacteur van Autoweek. Welkom in de Autoweek podcast.
Dankjewel. Ik vind Mr. Autoweek wel een beetje veel eer eigenlijk voor mezelf. Maar goed, voor deze keer pak ik hem dan aan. Ja. Dankjewel. Maar,
dat is jouw naam bij het voorwoord, hè? En jouw foto, ja. Dus
ja.
Iedere week.
Maar als het alleen op het blad zou gaan en alleen mijn voorwoord in zou staan, zouden we wel een heel dun magazine maken. Ik denk dat we doen het met z'n allen. Zeggen we wel eens gekscherend tegen elkaar, maar zo is het natuurlijk wel.
Ja.
Maar goed, ik voor deze keer laat ik me dan Mr. Autoweek noemen, vooruit.
Ja, nou, je bent natuurlijk wel van harte welkom. Normaal natuurlijk veel te druk met alle planning om hier een uurtje te zitten lullen met mij en Marco. Maar deze keer wel. Ja, een podcast. We zijn er 4 jaar bezig nu. Het stond bij jou al een tijdje op de planning. Het was dus inderdaad begin 2020, net voor corona, gingen we daadwerkelijk van start. En daarmee is Autoweek wel echt van alle markten thuis, hè?
Ja, we hebben eigenlijk heel veel dingen nu met het merk Autoweek lopen. Hè? Natuurlijk de tijdschriften.
Voor wie het niet weet, wat meervoud, hè?
Ja, precies. Ja, inderdaad, ik doe alsof dat heel gewoon is. Maar we maken naast het weekblad waarmee we ooit begonnen zijn, bijna 34 jaar geleden, maken we natuurlijk ook nog Autoweek Classics elke maand. En elk kwartaal Autoweek GTO. En dan ook nog, dat zullen misschien meer mensen eigenlijk niet eens weten, maken we ook nog Autoweek Campers.
Mm-hmm.
5 keer per jaar. En de website autoweek.nl moet je ook niet onderschatten qua grootte en bereik en de moeite die we daarin steken. We hebben deze podcast natuurlijk via het AD komen onze dingen nog naar buiten. Onze video's staan ook op nu.nl. Op de social media vind je ons. YouTube is ook een belangrijk kanaal voor ons.
Ja.
Eigenlijk enige plekken waar we niet te vinden zijn, en dat steekt nog wel, daar wil ik nog wel eens een keertje wat mee, is radio en televisie.
Ja.
Dat is gewoon nog niet van gekomen.
Ja, tv heb ik wel ooit gehad.
Zo. Ja, onze video's werden, nou dat zal inderdaad, ik denk 2019 of zo geweest zijn. 2018, 2019 werden onze video's op Veronica Televisie uitgezonden.
Ja.
Soms op een beetje rare tijdstippen, namelijk na middernacht. Maar dan, zoals dat hoort in televisieland, kijk je daarna naar de kijkcijfers. En ik was niet ontevreden. Soms
stiekem kijken nog heel veel mensen gewoon reguliere tv.
Dat ging soms om 100.000 of 200.000 mensen die dan om 1:30 s'nachts naar onze video's zitten te kijken.
Ja. Ik kreeg ook wel eens een appje van iemand die ik dan lang niet gezien had of zo. Die zat te zappen en die kreeg ineens aan mijn hoofd langs.
Ja.
Op de vrijdag of zaterdagavond. Ja.
Ja, dat je denkt, maar waar dan? En waar ben ik dan mee bezig? Maar ja, dan was je dus gewoon op televisie.
Ja.
En kijk, je radio zou ik ook heel erg leuk vinden als we daar eens wat mee doen. Ik vind dat een fantastisch medium. En ik vind radio is ook heel dicht verbonden met de auto. Want ja, elke auto heeft een radio. En bijna iedereen luistert wel. Als die radio luistert, doet hij dat meestal in de auto.
Ja.
En dus daar zou ik wel ook iets mee.
Ja, hebben we nou voor deze podcast voor natuurlijk. Hè? Wordt vaak op dezelfde plekken geluisterd als radio. Maar het zou goed kunnen werken. Hè? Gewoon een beetje autonieuws en korte rijimpressies en zo.
Ja. Ja, dat zou kunnen. Of weet je, wat ik dan wel eens aan denk ook is gewoon in een ander bestaand radioprogramma. Hè, een item, gewoon leuke wetenswaardigheden over auto's.
Ja.
Lekker luchtig.
Wie weet. Ja. Hey, daar zit je echt al sinds jaar en dag bij het blad. Maar niet zonder onderbreking, want je was even een tijd lang foute tweewielige vrienden aan het maken ook.
Ja, vind je dat foute vrienden?
Nou, een beetje zoals het zijn collega's met motorrijbewijzen. Ik heb het zelf niet. En ik heb kort aan motorrijden geproefd en dacht ik, dit moet ik niet gaan doen, want dit vind ik veel te leuk. En dat veel meer heb ik er niet mee.
Nee, inderdaad, ik was op een gegeven moment, zat ik een jaar of 11 bij Autoweek. En toen dacht ik...
Want wanneer ben jij bij Autoweek voor de hebt? Mensen die het een beetje willen weten?
Toen waren er nog guldens. ik ben in 1997 begonnen bij Autoweek als stagiair van de School voor Journalistiek. En daarna eigenlijk gebleven. Ik heb een tijdje de occasion rubriek gemaakt. Ik heb de nieuwsrubriek gemaakt. Ik heb op eindredactie gezeten. Dus tekstbewerking, testredactie. Ik heb heel veel testen en introducties gedaan, zeg maar, in het begin van dit millennium. Maar ergens zo 2007 dacht ik, ik heb het wel een beetje gezien met die auto's. Ik wilde in mijn carrière wat meer. En dus ik dacht, het is even tijd om te gaan. En toen werd ik gebeld door een oud collega van Autoweek, die op dat moment hoofdredacteur was van Motor 73. En die zei, hoor eens, hier hebben we allemaal gasten die heel veel verstand van motoren hebben, maar ze hebben geen verstand van tijdschrift maken. Kun je ons helpen? Ik zeg, ik denk er eens even over na. Dat heb ik gedaan. En toen ben ik erheen gegaan. Ik kon niet motorrijden. Ik had geen motorrijbewijs. Ja. Ik heb nu wel motorrijbewijs, maar ik zal niet snel beweren dat ik een goede... motorrijder ben. En dus ik ben daar 2008 ben ik daar naartoe gegaan en ben ik 8 jaar gebleven. Maar je moet weten, toen ik daar kwam, ik kon echt een Harley Davidson niet van een crossmotor onderscheiden. Ik had geen idee. Maar ik ben het wel heel leuk gaan vinden, die wereld. Het leuke van de motorwereld is dat het... Kijk, niemand moet motorrijden. Hè? Iedereen doet het voor zijn plezier.
Ja.
En,
maar auto's toch anders, hè? Sommige mensen hebben gewoon voor het vervoerpunt. Ja.
Ja, precies. En je krijgt een auto van de zaak of je moet hem hebben voor je gezin. Of, hè, weet je, er zijn altijd redenen die je keuze bepalen. Anders dan, ik doe het omdat ik het leuk vind.
Ja.
En een motor koop je altijd voor jezelf en alleen maar omdat je het leuk vindt. Op een enkeling na. Maar die wereld is dus daardoor ook wat relaxter, zeg maar, die motorwereld. En dat is me goed bevallen. Maar toch na een jaar of 8 kreeg ik een telefoontje van... joh, zou je niet weer eens bij Autoweek wat willen doen? Toen dacht ik, Autoweek zit wel in mijn hart, zeg maar. En auto's ook. Ik ben echt een autoliefhebber van mezelf. En motorliefhebber ben ik nooit geworden. Hoewel ik het leuk vind om te doen, heb ik het trouwens daarna ook bijna niet meer gedaan.
Ze hebben genoeg. En toen kwam je binnen als adjunct hoofdredacteur.
Ja.
Vlak daarna hoofdredacteur.
Ja.
En nu al, de tijd ik snel door. Hè? Dat is ook alweer heel wat jaartjes.
Ja, even kijken.
Bijna 24.
Ja, even kijken. Dus dat is 7 jaar.
7 jaar alweer.
Bijna, ja.
Ja.
Ja. Met elke dag met evenveel plezier. Dat wel.
Terwijl er wel heel wat verandert. Want als we nou even kijken naar de actualiteit. Zo autonoom rijden komt op. Elektrisch rijden is nog sneller opgekomen. Zijn auto's nog wel leuk? Vind jij dat? Hè? Daar krijgen we ook wel eens brieven over van mensen ook die elektrisch rijden sowieso maar niks vinden. Maar er is zelden zoveel veranderd in de autowereld als de laatste pak een beetje 5 jaar. Nee, maar 10 jaar.
Ja, dat vind ik nou juist ook het waanzinnig mooie van de tijd waarin we leven. Juist dat die wereld zo ontzettend verandert. En dus inderdaad, die elektrificatie komt op. Nou, misschien komt de zelfrijdende auto. Gaan we dat ook nog wel of niet meemaken? Mm-hmm. Kijk, ik vind dat waanzinnig interessante ontwikkelingen. Hoewel ik merk bij het publiek, en dat zal misschien hier met de luisteraars van de podcast precies hetzelfde zijn. Ja, die elektrificatie zien ze ook niet zo zitten, omdat het moet, zeg maar.
Ja.
En het is dat moeten wat voor veel mensen tegenstaat. En het is, het is net als het rookverbod. Is ook niet door rokers uitgevonden. dat is natuurlijk met elektrisch rijden een beetje hetzelfde. En ik denk namelijk dat de autowereld van zichzelf nooit over zou stappen op elektrisch rijden. Het is echt gewoon de druk van... Ja, de wereld eromheen van, jongens, sorry, maar we hebben echt een probleem met het milieu.
Ja.
En het autoverkeer draagt daaraan bij. En dat kunnen we oplossen door elektrisch te rijden. Het is niet, ik denk niet, ik ben geen wetenschapper hoor, maar ik denk niet dat het de ultieme oplossing is, maar het is beter dan niks doen.
Ja.
En ik moet zeggen, ik heb zelf een elektrische auto en het bevalt me, het elektrisch rijden op zich bevalt me prima. Gewoon voor mijn dagelijks verkeer.
En vind jij het nou daadwerkelijk anders dan... Toen je 20 jaar geleden dit vak nog deed als testredacteur. Hè? Dus er zijn een aantal, ook zo bij ons als bij concurrenten zo. Ook wel mensen die afhaken en zeggen van allemaal heel leuk, maar dit is niet voor mij. Ik stop.
Ja, ik vind juist juist die verandering vind ik juist een reden om te blijven hier in deze branche. Om dit te doen. Ik vind het mooi om dat mee te maken. Kijk, als je als liefhebber kijkt naar de auto als product, dan is een auto met een benzinemotor en veel vermogen en een handgeschakelde bak is veel leuker. Hè? Dat, voor de beleving, dat is fantastisch.
Ja.
Maar als je kijkt naar de auto gewoon als dagelijks vervoermiddel, voor de meeste mensen is het natuurlijk gewoon een, ja, hoe zal ik dat oneerbiedig zeggen, een huishoudelijk apparaat.
Ja,
ja, dan moet je er ook anders naar kijken.
Ja.
En dan snap ik wel dat we van die benzinemotoren en die dieselmotoren af moeten.
Ja, want veel mensen die dan klagen over het is niet leuk meer, die verwijzen inderdaad dan naar de goed klinkende hoogtoerende auto's.
En die zijn ook leuker.
Een Volkswagen Touran TDI, ja, die kan net zo goed elektromotor hebben, wordt die niet minder leuk van.
Nee,
ik.
Precies. Nee. En kijk, inderdaad, een hot hatch is natuurlijk hartstikke leuk met een hoogtoerige motor. Inderdaad, dat is allemaal fantastisch. En dat is, hè, als je echt gaat rijden, hè, dat lijkt weer een beetje op motorrijden. Als je echt voor de lol gaat doen, ja, dan maak je gewoon een heel andere keuze. Maar zie je het als een gebruiksvoorwerp, dan zullen we toch moeten elektrificeren. Ben ik bang.
Ja.
Of zie je dat heel anders?
Nee hoor, nee. Ik deel je mee dat ik vind de overgang juist beren interessant. Omdat sinds de T-Ford is er niet zoveel veranderd in autoland. En ik los van de milieudruk is voor mij ook de opkomst van Tesla heeft er ook iets. Als Tesla niet was geweest, was het allemaal stukken minder hard gegaan. Dat is bizar hoe één man, één merk zo de band kan breken. Ja. Maar ja, het is een beetje gênant als autowereld zegt, ja jongens, maar dit kan helemaal niet wat jullie willen. En dan komt Tesla dat zien, ja hoor, kijk maar. En dan sta je ineens een beetje voor lul, hè?
Ja.
Dus dat is wel grappig. En er zijn ook hele goede elektrische auto's en er zijn slechte elektrische auto's. En er valt veel meer, de benzineauto is ook wel een beetje af op een gegeven moment, hè? Alles was wel heel goed.
Ja,
en sinds de plug-ins en de stekkers er zijn, is het toch wel weer een hoop slechts.
Of een auto af, of die af was, zeg maar, de benzineauto, dat ben ik niet helemaal met je eens. Want ik ben een beetje gaan lezen voor het eerst in autobladen in de jaren 80. Een beetje later in de jaren 80. En dan, als je daar nu naar terugkijkt. Ja, toen was ook alles al. Ja, dit is het beste ooit gemaakt.
Oh,
het kan niet beter.
Ja.
En dat herhaal je natuurlijk steeds.
Ja.
Terwijl, ja, elke ingenieur laat zich dat niet vertellen. Van nee, maar het kan altijd nog beter. Of nog efficiënter. Of maar net wat de vraag op dat moment is.
Mm-hmm.
Of zuiniger. Of sneller. Of ja, er kan altijd wat. En dus ik denk dat die benzinemotor er gewoon nog 100 jaar doorontwikkeld kan worden. En misschien zal dat trouwens voor bepaalde delen van de wereld ook gewoon moeten gebeuren. Want volgens mij duurt het nog wel even voordat heel Argentinië of India vol staat met laadpalen.
Inmiddels kijk ik zelf met angst en beven in een land als Spanje. Dat was weer vorige week voor een lancering van een auto. En denk ik, nou, als hier ook over moeten in 2035, dan moeten ze op een gegeven moment toch wel iets gaan doen.
Nou ja, het is heel gewoon. Ook in Spanje dat af en toe de elektriciteit gewoon even uitvalt, omdat er even overvraagd wordt.
Nou, dat is wel handig, kan juist. Want je accu kan je dan van je auto mooi gebruiken.
Ja, 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 ja. Daar heb je dan wel weer gelijk in. Maar daar zit nog wat tussen.
Ja.
En trouwens over infrastructuur. Wat ik wel vind dat we onszelf als mensen kwalijk moeten nemen, is dat we niet eerst de elektriciteitsvoorziening groen gemaakt hebben voordat we alles over gingen zetten op elektriciteit.
Ja.
Dus weet je, achter elk stopcontact zit toch ook nog wel vaak
plus als je zonnepanelen op je dak hebt, word je straks gestraft, hè?
Ja. Ja. Het is ook misschien een beetje te vroeg om daar al aan te beginnen.
Ja.
Stimuleer dat nog even. En als ik dan merk dat heel veel nieuwe huizen niet aangesloten kunnen worden op het stroomnetwerk, dan denk ik, ja, volgens mij proberen we te veel problemen tegelijk op te lossen.
Ja.
Maar goed, dit is borreltafel.
Trek het wel breder dan de auto, hè? Dat verzanden we.
Nou ja, dat is het. Dat is trouwens ook. Dat vind ik ook mooi van de auto. De auto was natuurlijk vroeger echt een ding voor alleen maar voor liefhebbers. En, maar nu is de auto gewoon echt onderdeel geworden van, ja, van onze hele samenleving. En we maken ons er allemaal druk om. Niet per se of we op een leuke manier van A naar B kunnen komen. Maar ja, hebben we hem nodig? Welke energie stoppen we erin? Dat vind ik wel heel leuk dat de auto die rol gekregen heeft.
Ja, nee, ik ben nu ook als je kijkt naar 10 jaar terug, hoe anders het was, maar waar staan we over 10 jaar van nu? Lukt het wel of moet op een gegeven moment een pas op de plaats maken?
Ja, ik ben bang dat we een pas op de plaats moeten gaan maken op een front ergens.
En,
ik ben benieuwd wat dat gaat zijn.
Ja, Het zal afhangen ook wat voor kabinet we gaan krijgen in Nederland. Vanwege onze aflevering wisselen lekker door. Dus er komen straks nog wat andere collega's ook lekker bij kletsen. Maar omdat jij natuurlijk voor de eerste gast bent, kan het niet missen dat we vast even de vaste rubrieken met jou gaan doen. Als gast mag je ze ook allemaal invullen. En we beginnen zoals altijd met onze to-drive list. Welke auto wil je nog een keer rijden, omdat het ondanks dit werk toch nog nooit gelukt is?
Ja, het is, als je dit werk doet, best moeilijk om zo'n lijst te maken. Dacht ik eerst van, ja, maar ik heb toch heel veel gereden.
Het lukt ons al bijna 3 jaar lang om te komen.
Ja, is ook zo. Ja. En 1 minuut later dacht ik namelijk, ja, wacht eens even. Maar de lijst met auto's die ik nog wil rijden is onmetelijk lang. Mm-hmm. Dus hoewel de vraag is, hè, nummer 1, neem ik de vrijheid om er maar gewoon 5 te noemen. Ja. En trouwens nog een 6e heb ik ook.
Oh ja, maar ik ben mijn baas. Hè. Dus als ik zeg, nee, dat mag niet, dan heb ik later problemen. Dus dat is
precies,
goed.
Precies, dus, ja, of dan knip je het hele stuk er maar uit, wat we nu zeggen. Ik weet het niet, maar
6 modellen.
Ja, ik heb, dus ik heb er eigenlijk 5. En dan heb ik uit elk decennium heb ik wat genomen. En ik begin in de jaren 70. En ik heb op het bureaublad van mijn computer heb ik een plaatje staan van een Alfa GT 1300 Junior. Mm-hmm. Een compact sportwagentje uit de jaren 70. En dan denk ik, dan kijk ik naar het plaatje en denk ik, wat een bloedmooie auto. En daar zou ik toch wel heel graag eens een keertje bijvoorbeeld in Italië door de Appenijnen willen mm-hmm. rijden. Gewoon op een, ja, zo'n zomeravond. Je kent het wel uit de films langs de cipressen. En een koffietje halen ergens op een klein terrasje. Dat zou ik gewoon eens een keertje willen doen. En ik ben ook wel benieuwd hoe zo'n auto nou, hoe dat nou eigenlijk wel
is. Zeg je niet bang dat tegenvalt, hè? Dus met het oude,
tuurlijk valt dat tegen. Want we zijn onwijs verwend met wat auto's kunnen tegenwoordig. En hoe makkelijk ze accelereren, hoe makkelijk ze remmen en sturen. En dit zal nog wel een beetje werken zijn. En, maar ja, het is toch mooi. Het plaatje is mooi in ieder geval. Hè? Dat is wat ik maar wil zeggen. Uit de jaren 80 zou ik de DeLorean DMC 12 mee willen nemen.
Ah ja. Die noemen van mij Michiel ooit als tegenvaller.
Ja, ja. En dat snap ik ook. Want in de film Back to the Future is het ding natuurlijk hartstikke snel. Omdat ze er een paar straalmotoren of andere vlammenwerpers op gezet hebben. Want in werkelijkheid kan het ding maar net aan onder de 10 seconden naar de 100 sprinten. Het ziet er fantastisch uit. Maar het weegt
voor mij, ik reed een Lexus LBX. Dat is een omgekapte Toyota Yaris Cross. Die is dan sneller op de sprint.
Ja.
9,3 seconden.
Ja, ha! Precies. Dat is het. En het ding weegt 1200 kilo. Ja. En hij kwam in 1982 of 1981 mm-hmm. uit. Volgens mij was dat toen echt enorm zwaar. En met een aluminium body ook nog eens. Dus ja, maar toch zou ik hem een keer willen rijden. Gewoon voor de. En dan ga ik Michiel helemaal gelijk geven. Want ik denk inderdaad dat het een teleurstelling eerste klas is. Maar het is wel een auto die zonder die film, volgens mij zouden we het er nooit meer over gehad hebben.
Nee,
allemaal vergeten zijn. Ja. Ik ga lekker door met mijn lijstje.
Ik ben er vol verwachting. Jaren 90.
Jaren 90. Honda Civic CRX VTEC.
Oké. Okay. Nou, er zijn er reden genoeg voor rond in Nederland nog.
Maar die VTECs, ja, precies. En natuurlijk wel gewoon dan een mooi net exemplaar. Mm-hmm. En ik noem hem.
Dat is moeilijker, ja.
Ja, ik heb hem. Toen ik scholier was, was ik autopoetser. Mm-hmm. In mijn vrije tijd bij een Honda garage.
Alleen het verhaal, hè? De hoofdredacteur Autoweek begon als autopoetser. Dat is de ultimate American dream.
Ja, nee, dan had ik de Autoweek moeten bezorgen.
Ja.
Maar dat heb ik niet gedaan. Maar ik was autopoetser op zaterdag. En die Civic CRX VTEC was toen net uit. En daar kwamen de mensen echt voor aan het raam staan van de showroom. En ik heb er toen wel even mee gereden. Dat wil zeggen, ik had helemaal geen rijbewijs. Dus ik heb op het terrein er wel mee gereden. Maar ik zou hem nou wel eens een keertje echt op de weg willen rijden. En eens even kijken of die VTEC, zoals die toen begin jaren 90, want we hebben het over 1990, 91, of dat al een beetje die sensatie geeft die we later met de Type R's gekregen hebben. Dat weet ik dus eigenlijk helemaal niet. Want ik heb de ding, laten we zeggen, net boven stationair toerental gereden.
Ja.
En ik vind het nog steeds een bloedmooie auto om te zien.
Ja, en die techniek was wel imposant toen al. Ik heb heel bewust, eigenlijk was allemaal net voor mijn tijd. Ik begon dit vak natuurlijk als stagiair in 2004 en in dienst 2008. Ja, toen kwamen de turbomotoren al, zelfs bij Honda. Maar toen dacht ik, mijn truc was dan een afscheidsverhaal van Honda S2000. Dat ik nog even 1 keer aan dat blok kon proeven. Want dat was wel een stukje toerengeweld. Ja.
Ik heb de S2000 niet op deze lijst gezet. Hoewel het wel een van mijn allerfavorietste persoonlijke favorieten is.
Maar die heb je gereden wel?
Zeker.
Nee, oké, dan is je niet op de to-drive, want je hebt hem gereden. Maar,
Ja, maar soms auto's die je hebt gereden, die wil je blijven rijden. Mag toch ook op de lijst?
Ja.
Uit de jaren 0 heb ik een auto waar ik eigenlijk niks van weet. Maar dat is de Porsche Carrera GT.
Ah, ja, ja,
vind ik gewoon waanzinnig ding om te zien. Dat moet, het is een auto, een soort topmodel van Porsche. Geïntroduceerd na een periode dat Porsche was bijna weg. Halverwege de jaren 90 waren op sterven na dood. Toen kwam de Boxster en de toenmalige 911. Dat is dan volgens mij de 996. Ik ben niet zo heel goed in die codes. En daarmee is Porsche gered. En ik denk dat van de eerste winst hebben ze bedacht. Nou, dan gaan we ook meteen voor een ultieme supercar. Dat is die Carrera GT geworden.
Ja, ik V10 handbak.
Oké, ja, ik wou net zeggen, ik weet eigenlijk niet eens zeker of er nou een V10 of een V12 in zit.
V10,
ja. Nou, maar toch zou ik daar donders graag nog eens eventjes mee rijden.
Ja, is, we hebben ook wel genoemd, Marco en of ik, op deze lijst. Omdat het qua sound, het is ook geen gewone V10 90 graden, maar echt zo'n Formule 1 sound zit erin. Ja. Met zo'n 67 graden blokhoek of zo. En ik heb hem wel gehoord in real life een paar keer bij events. Een keer bij de Gumball kwam iemand langs. Ik denk dat het zelfs Peridon familie was die zo'n ding reed. Ja, het is wel een widowmaker, hè? Levensgevaarlijke auto, zeggen ze.
Ja.
Maar wel subliem. Ik weet, Sander van S heeft, dat is wel een mooi verhaal tussendoor. Ik weet niet of jij over het toen was. Of dat je, toen was jij net in jouw motortijd, denk ik.
Ja.
Die mocht ooit een verhaal maken. Het heeft Porsche die auto gebracht naar Pagani in Italië. Ja. Zodat Sander daar een mooi dubbeltest kon doen. Pagani Zonda tegen Carrera GT. Nou, dat zijn als dubbeltesten, hè?
Ja.
En het stond net fotografie erop. En toen vloog de motor in de fik van die Porsche.
Ik had wel gehoord inderdaad dat ze brandgevaarlijk waren. Dat het nog wel eens vaker gebeurde.
Te lang, het was te heet, van 40 graden dag en dan lang stationair. En nou, dat was het einde verhaal. Gelukkig, de foto's waren wel klaar.
Ja.
Maar Porsche vond het in zoverre toch gênant. Zes, nou, dan mag je nog een keer langs om die auto te rijden. Maar dan gewoon, ja, het verhaal is al af. Dus wij verliezen natuurlijk de zaak heel veel tijd en de foto's maken en de video maken. Maar alleen als de zoetkar gaan, ga maar rijden. En hij zei, was een andere testcoureur. Die zei, weet je een beetje de weg? Nou, zo, nou, ik rij wel even voor. Die had een andere Porsche staan langzaam, een GT2. 911.
Oh ja. Ja.
En Sander zei ook, het is het hardst wat die auto openbare weg gereden heeft. Dat zegt wel wat. Omdat hij zegt, die vent die ging eens in zo'n tempo vandoor. Dat had ook hij nog nooit meegemaakt. Maar in de carrière getreden achteraan. En het, Sander kan wel rijden. En als je kan rijden, schijnt dat een auto te zijn die je echt wel ultiem beloont, zeg maar.
Okay.
Maar heb je niet eens ESP. Je hebt nog net ABS, dat is het.
Ja.
Maar dat was wel een van de wildste rit. Het is meer dan alleen een showauto. Hij schijnt ook echt te rijden werkelijk als een racewagen gewoon openbare weg. En, ja.
Nou, nu je dit gezegd hebt, wil ik hem alleen nog maar meer een keertje rijden.
Ja, zijn een paar. De collega Luc Frank heeft van mij zelfs twee
keer
gereden. Ja,
die heeft toen Luc
en de introductie,
de,
en
de introductie gedaan. Ja.
En ook afscheidsverhaal.
Oh, ja, tuurlijk.
Ja, dat deed ik nog. Er waren twee auto's en binnen een uur was één opgevouwen, zei hij door een Amerikaan. Dus er was nog maar één auto. Want het was een beetje een listig apparaat met de koppeling. Heel leuk. En dat was de jaren 0, dus ik nog jaren 10?
Ja, jaren 10 heb ik ook eentje. Is volgens mij van 2015 of 16, zo'n beetje. De BMW i8.
Ah ja. Oh, heb je nooit gereden?
Jawel. Ja, eigenlijk. Oh. Dus ik speel maar eens vals in deze lijst.
Nee, ben er baas niet. Ja.
Maar ik ben zelfs een keertje mee naar Frankrijk heen en weer gereden. Maar ik vind die auto qua concept zo gaaf. En dat is namelijk een auto die zou ik niet per se willen rijden, dus niet to drive, maar to bewaren. Die wil ik bewaren, want ik denk echt dat we daar later naar terugkijken van nou, dat was toch eens even iets bijzonders.
Ja.
Want we weten nog niet precies hoe die toekomst eruit gaat zien. Maar als de toekomst een bepaalde kant op gaat, dan is dit de sportauto van de toekomst.
Ja.
En ik denk dat we inmiddels een beetje andere inzichten hebben daarover. En kunnen we ook met volledig elektrische auto's fantastische sportauto's maken.
Ja.
En BMW zat toen nog op het, dan moet het maar een plug-in hybride zijn. Want ja, je moet toch wel een beetje die sensatie van een benzinemotor houden.
Ja.
Maar verder het is natuurlijk een ultiem lichtgewicht auto. Fantastisch design. Die deuren die zo een beetje raar open gaan. Ja, ik denk die moeten we gewoon bewaren, die auto. Maar dan komen we nu pas eigenlijk bij de to-drive auto. We hebben er vijf gehad nu. En dit is de zesde. En dit is eigenlijk de auto die eigenlijk op de lijst moet. En dat is een auto waarvan ik bijna zeker weet dat jij hem niet kent, nooit van gehoord hebt.
Als het voor 2000 is, wordt die kans heel snel exponentieel groter. Zeg
hij is van 1948.
Nee, dan weet ik het. Nee. De kans is klein.
Ja, het is de Tucker Torpedo.
Nee, nooit gehoord.
Nee, en de Tucker Torpedo is een heel mooi verhaal. Tucker.
Terwijl je praat, google ik een plaatje. Dan ben ik wel benieuwd natuurlijk.
Precies. Nou, en dan zie je wat ik vind, een heel mooi vloeiend design. Het is een auto uit handen van Preston Tucker. En Preston Tucker was een beetje, je kunt hem een beetje vergelijken met Elon Musk van nu. Hij wilde de autowereld veranderen. Hij vond dat de grote drie in Amerika.
Oh ja, wauw.
De mensen te veel beïnvloeden. En hij dacht, ik ga een auto ontwerpen die ruim is, die super veilig is. Hij heeft voor veiligheid allemaal nieuwe dingen bedacht. En daarmee ga ik de wereld veranderen. En dat moest deze auto worden. En ja, de legende wil dat hij zo is tegengewerkt door de grote bestaande merken, dat het daarom een mislukking is geworden. Hij is niet verder gekomen dan 51 of 52 auto's.
Heet eigenlijk de Tucker 48 zelfs.
Ja, dat, ja precies. En de Torpedo is vanwege de vorm van de neus, ja. Is dat zeg maar een beetje zijn bijnaam geworden. Maar je, ja, je hebt het plaatje voor je en dan zie je dat hij een derde koplamp heeft in het midden. En dat is een meedraaiende lamp. Mm-hmm. Dat was bedoeld gewoon dat je in het donker meer kon zien. Nou, meedraaiende lampen. Uiteindelijk nu is het op de meeste auto's wel eigenlijk heel gewoon geworden.
Ja.
Maar dat heeft decennia geduurd voordat dat doorkwam. Hij had het er al op zitten. Het is de eerste auto met een kooiconstructie crashveiligheid. Hij had de voorruit zo erin gemaakt dat als jij tegen die ruit zou klappen, dat die er dan gewoon uit zou vallen. En niet in 1000 stukjes. Ja. Of toen vielen ze nog niet in 1000 stukjes uiteen, maar gewoon in hele grote scherven waarbij je levensgevaarlijk gewond kon raken. Motor achterin. Hij is begonnen zelfs met een helikoptermotor, wilde hij er eerst in hebben. Die heeft het geloof ik uiteindelijk niet gehaald. Maar alle 51 exemplaren zijn ook anders. Omdat hij elke keer weer iets nieuws bedacht.
Oh, grappig.
Zijn allemaal,
hij is ook niet echt goedkoop als ik het zo even...
Nee, nu zijn die dingen onbetaalbaar.
Ja, miljoenen. Ja.
Ja. Dus een keer,
maar leuk voor iedereen die luistert. Want ik durf wel te zeggen dat de meeste luisteraars ook niet zullen kennen. Maar google hem even. Tucker Torpedo. Tucker met CK. En dan zie je een bijzonder automobiel inderdaad.
Ja. Ja. Er is een hele leuke speelfilm gemaakt over deze auto. Dat zal al 35 jaar geleden zijn.
Ja.
Maar... die is echt de moeite waard om even te kijken. Dus dat, de Tucker Torpedo, dat is mijn absolute to-drive auto.
Oké, ik weet niet of het haalbaar is. Ja, van een hele mooie reportage Auto Classics. Wie weet ooit via een veilinghuis of zo. Maar je noemde eerder hiervoor auto's die misschien zelfs een Carrera GT's op makkelijker te regelen.
Ja.
Denk ik dan dit apparaat, maar wie weet.
Ik heb in mijn carrière al verschillende keren geprobeerd, onder het mom van ik ben autojournalist en ik wil wel eens een keertje rijden. Al verschillende keren geprobeerd om ergens achter het stuur van zo'n ding te komen. No way, gaat je niet lukken. Dus de auto's die er nog zijn, die worden allemaal heel netjes bewaard.
Ja.
En je komt er niet tussen.
Nee, die worden niet meer openbaar weg ingezet.
Nee.
Ook weer begrijpelijk met zo'n prijzen. Oké, dat was een lange to-drive list. Dan gaan we door naar het meer negatieve verhaal. De tegenvaller. Welke auto vond je helemaal niks? Of veel erg tegen, terwijl je hoge verwachtingen had?
Ja, het is aflevering 100, dus alles mag een beetje anders. Dus ik heb niet per se één auto, maar ik heb één merk wat ik niet begrijp.
Nee.
Dus dat is voor mij een tegenvaller. En dat is het merk Cupra. Ik snap er helemaal niks van.
Geëlektrificeerde Leo Seat.
Ja, nou, het zijn uitstekende auto's. Hè? Dus aan de auto's ligt het eigenlijk helemaal niet. Het rijdt allemaal fantastisch. Maar is het nou een sportief merk? Is het urban? Is het hip? Maar wat betekent het dan
voor mij alle drie Seat?
Ja, precies. Ja. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot Seat? En ik snap het gewoon niet. En ik ben wel eens op presentatie van ze geweest ook in Spanje. En dan probeer ze dat uit te leggen. En dan inderdaad alle elementen komen tevoorschijn. Sportief en urban en zo. Maar ze willen niks doen met waar de naam vandaan komt. Cupra. In de jaren 90 plakten ze dat op de Ibiza volgens mij voor het eerst. Cupra stond voor Cup Racing. Echt ultra sportief. Ja, maar dat willen ze dan ook weer niet zijn. Ja, dan begrijp ik het gewoon niet meer.
Nee.
ik ben gewoon de draad kwijt wat dat betreft.
Ja, misschien wel wat te oud hebben om het echte urban lifestyle te snappen.
Ja,
sneakers, misschien graffiti wel. En skateboarders. En
ja, zo. Misschien zijn wij Nederlanders ook gewoon te nuchter voor dat soort dingen.
Ja.
Ik heb geen idee.
Nou, wel marketingafdelingen wel bijzonder onnuchter zijn wereldwijd. Hè. Die zijn wel eens niet nuchter genoeg, heb ik wel eens
indruk. Ja, in Duitsland bijvoorbeeld zie je Cupra trouwens wel heel veel.
Ik vind sowieso dat je Cupra Vevrol ziet.
Ja.
Niet alleen de Leon, maar ook de Formentor en zo.
Ja. En ik moet je zeggen, ik heb volgens mij 2 jaar geleden... denk ik, 2 of 3 jaar geleden, in de eindejaarsvideo's van Autoweek, heb ik de Cupra Born meegenomen als topper van het jaar, zeg maar.
Ja.
Dus zeg maar, die auto's vind ik wel goed, maar ik snap het merk gewoon niet.
Nee.
En volgens mij heb ik dat toen ook betoogd.
En daarvoor ben je eenduidig. Oké, hey, gaan we door een model dat volgens jou structureel wordt onderschat.
Ja, mag ik de Polestar 1 aandragen? Of
zeker.
Polestar 1?
Zeker.
Heb ik 1 keer een klein rondje mee gereden en toen dacht ik, wauw, wat een auto. Ik vind hem bloedmooi. Bovendien, hele mooie lijn heeft die auto. Hij voelt super lichtgewicht aan.
Ja.
En dus ik denk, ja, waarom heeft iedereen het altijd maar over Porsches? Iedereen heeft een Porsche. Of een BMW, weet je, ja, waarom niet eens een keer een Polestar 1?
Ja, nou, hij is vrij uniek. Ja, vooral de Polestar gaat volledig elektrisch. Dus als Halo Car koos dus voor een auto waar ook een benzinemotor in lag.
Ja.
Dat vond ik een beetje een gekke keus.
Daar kwam ik trouwens pas achter eigenlijk toen ik een beetje in de buurt van die auto kwam. Hoorde ik ook, ja nee, het is een plug-in hybride. Ik dacht dat Polestar alleen maar elektrische auto's zou gaan maken. Maar het is een donders goede auto.
Oké, okay, ja, ik vind het wel. Ik zou hem wel graag een keer rijden. We hebben natuurlijk één keer maar Nederland gehad, die auto. Toen heb jij hem ook blokje om. En verder is hij ook maar gelimiteerd in oplagen. Dus,
ja, volgens mij 1400 of zo. Ja. Iets in die orde van grootte.
En dan bent u wel nieuwsgierig. Ook die bijzondere dempers eronder, hè, die je alleen handmatig kan verstellen. Moet je auto opkrikken en zo. Die Eulens.
Ja, kleinigheidje hou je altijd natuurlijk. Maar,
ja, dus een sportstandje, even je auto opkrikken voor het klaarverblad. Ja. En dan,
ja. Maar, ja, we zijn maar verwend met die.
Dat is wel een mooi ding. En eigenlijk stiekem is een beetje een Volvo. In de zin van, er was ook een Volvo concept die er al voor mij zo uitzag.
Ja, het is volgens mij een. Ja, er is volgens mij verschillende meningen over of het nou een S60 is of een S90 die ze hebben ingekort.
Ja, en coupévorm van hebben gemaakt. Maar het is wel een gaaf ding om te zien. En heel uniek. Ik heb hem ook rijdend zelfs nog gezien. Eén keer ergens in de Polestar Experience Store.
Oh ja.
In Leidschendam stond ooit zo'n ding.
Ik ben er wel eens een keer één tegengekomen, maar ja. Dus, ja. Maar wat ik zeg, waarom stapt iedereen altijd maar automatisch in een Porsche of in een BMW?
Nou, alleen is dat dacht ik ook voordat ik dit werk ging doen. Toen ging Porsches rijden. Denk, oh, omdat ze gewoon veel beter. Ja. Omdat ze ontstellend goed zijn. Ja.
Daar heb je natuurlijk ook gewoon gelijk.
En dan komt weer of een Audi R8 of een AMG GT of een F-Type die allemaal proberen. En denk je, ja, het is leuk. En stap je in de Porsche. Denk, ja, het is toch beter. Ja. Dus ja, daarom.
Nou, dan moet je de Porsche en.
Ja, dat is wel leuk.
En iets anders.
Zonder een GT.
Ja.
Helemaal leuk. Nou, Damian, hartstikke leuk dat jij het gast was. Een beetje vrij inlopen is het idee met deze ding. Dus ik zie haar collega Steven al een beetje zwaaien voor het raam die zo komt. Nog iets wat jij de trouwe luisteraars wil meegeven als afsluitende woorden?
Nou, weet je, ik heb nu het podium gekregen om lekker over mezelf te vertellen en te fantaseren over mooie auto's. En dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Maar uiteindelijk doen we het voor het publiek. En nou, laat ik dan even het moment pakken om het publiek eens te bedanken voor al hun reacties. Want zonder onze lezers, volgers, kijkers, luisteraars, zijn we eigenlijk helemaal niks.
Nee.
Dan zijn we gewoon alleen maar liefhebbers. Maar wij mogen dat delen. En dat vind ik gewoon onwijs leuk. En ik vind het ook heel leuk dat we een heel actief publiek hebben. Hè? Dus veel
zeker
reageren. Nou ja, jij krijgt op de podcast altijd veel reacties.
Ja, dan valt het niet natuurlijk bij de reacties onder haar nieuwsartikelen tot honderden. Ja,
precies. En niet altijd even gezellig. Hè? Ik bedoel, het zijn ook maar mensen, denk ik nou wel eens. maar inderdaad, of de bladlezers die me een mail sturen en ons even wijzen van, jongens, het is weer de tijd van het jaar dat we niet meer de automatische verlichting aan moeten zetten als het mistig wordt, maar het gewone dimlicht.
Oh, ja.
Weet je, ja, dat zit er ook bij. En dan hebben we ook inderdaad de mensen die elkaar afmaken onder de berichten op de site. Maar ze zijn me allemaal even lief.
Nee, maar goed. Nou, Jort, dank. Wij nemen afscheid. Ja, Stefan, je mag naar binnen. Die loopt anders te zwaaien. En dan gaan we lekker door met aflevering 100. Damian, herhaling vatbaar dat je denkt als je eens kwijt wil? Of denk je...
Ik vind het wel heel erg leuk.
Oké, okay, nou ja, dan goed om te weten als er inval nodig is.
Als aflevering 200 is,
dat is een goeie.
Dan ben ik er weer bij.
Oh, 4 jaar.
Dankjewel.
Helemaal goed.
Hey, succes.
Doei. Nou, net uit. Ja, Steven, ik zag jou zwaaien voor het raam, maar je hebt gewoon iemand meegenomen. Het is twee man. Michiel Willemans ook bij komen zitten. Nou, gezellig. Ja, eind van het jaar.
Ja, waarom niet?
Even met z'n allen.
Ja, in deze dagen kijkt de buit voor het hele jaar zo binnen, dus dan ben je toch wat relaxter. En dan heb je wat meer tijd voor dat soort zaken. En ik vond het ook wel leuk om Michiel mee te nemen, want Michiel en ik werken ongeveer even lang hier. Michiel nog iets langer.
Ja.
Ik weet nog, toen ik hier mijn gesprek had met de toenmalige hoofdredacteur om eventueel hier te komen werken, toen ontmoette ik Michiel ook al.
Dat was... Over welk jaar?
1903? Nee, toen bestond Outweek nog niet. Hè? Maar 2001.
Okay.
September 2001, net na 9-11 was dat, weet ik nog goed. En toen zat Michiel, zat jij toen op eindredactie?
Nou,
of was jij nog stagiair?
Ik ben even aan het denken, want volgens mij ben ik begin 2002...
In dienst gekomen, gelijk met mij dus.
Ja.
Maar jij liep al wel rond als stagiair.
Ja, ik liep daar al rond. Ik heb jou toen rond zien lopen met een grote zwarte bos krullen op je hoofd.
ja.
Dat is lang geleden. Lang
ja,
geleden.
Dan
de
dus
meeste luisteraars kunnen zich dat niet voorstellen, denk ik.
Nee.
Maar waarschijnlijk iets van de stage of net naar een stage freelance blijven hangen.
Ik
voor
ben,
nieuws,
ik ben daar toen als stagiair begonnen bij Autoweek. En ja, eigenlijk nooit meer weggegaan.
Geldt voor velen, hè?
Ja, een heel simpel verhaal.
Maar,
ja.
Ja, nou, het lage verloop zeg ik altijd. Als mensen zeggen van, hebben jullie veel veranderd? Nou ja, er is zo weinig verloop. Dan zal het ziekenhuis best wel heel leuk om te doen zijn. Hè? Dit werk zeggen we wel eens.
Ja, dat heeft er absoluut iets mee te maken.
En dat scheelt natuurlijk een stuk. Want Damian die zat natuurlijk net wat langer. Maar die is natuurlijk een aantal jaar weg geweest. Waarmee in dienstjaren zien jullie twee wel de langst genienden inmiddels op
de
redactie.
Jan Renting. Ja, is niet de redactie.
Nee, maar die kende mensen. Ja, nee. Het Outweek Forum, misschien hebben we er luisteren van, is Jan Renting wel zeer bekend. Die is natuurlijk onze technische man.
Ja, die heeft ooit de site gestart, Carbase. Hij is Mr. Carbase, hè?
Ja.
Want we hebben alle gegevens van auto's vanaf 1983 in de Nederlandse...
Alle gegevens, ongelooflijk.
Ja, prijslijsten. En die zijn allemaal van Jan Renting. Jan Renting heeft Carbase eigenlijk bedacht.
Ja.
En hij is nog steeds een hele belangrijke man achter de schermen van de website.
Dus die werkt er sinds wanneer? Ongeveer?
99 of zo.
Oh, dat is wel lang, hè,
ja.
Inderdaad.
Ja, Damian was toen wel...
Ja, wij zeggen wel eens gekscheren dat Jan Renting het internet heeft uitgevonden. Ja. 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 Maar hij heeft in ieder geval autoweek.nl uitgevonden.
Ja. Ja. En Autoweek was wel vroeg bij, hè? Mensen zeggen als papier en zo. Maar de website was echt al toen internet al net bestond.
Ja, ja, dat was echt mooi. In 2004 gingen we ook echt een aparte nieuwsredactie verder optuigen. Maar daarvoor hadden we ook wel een nieuwsredactie. Hadden we 2-3 berichtjes per dag of zo vanaf 2000 al.
Sterker nog, ik zat met Damian, onze hoofdredacteur, zaten wij met z'n tweeën op de nieuwsdesk.
Ja.
Ja. Nieuwsberichtjes te typen. Maar dat was feitelijk alleen voor het blad.
Dat was toen nog apart, ja. Hadden we Henny Hemmers die dan zeg maar de redactie voor de site deed, de autoredactie.
Ja.
Ja. Maar vroeger, in 2004 hebben we het samengevoegd. Toen hebben we gewoon één nieuwsredactie gemaakt.
Die is wel voor de site als blad.
Ja, toen is Nick de Boer ook gekomen als eerste redacteur. Die echt
ook
puur,
lang gewerkt hier.
Ja, ja, die is echt voor puur online aangenomen toen. Mm-hmm. En die is pas in 2012 is die eigenlijk occasions gaan doen. Hè? Toen,
ja. Dat was jullie allebei doorgegroeid, even voor wie het niet weet. Want jullie waren natuurlijk ook allebei Loegstand Nieuws, ook testredacteur. Inmiddels eigenlijk niet meer. Je zijn doorgegroeid naar het management, om het zo maar te zeggen. Net als Damian. Wat even voor de mensen die het niet weten. En van waarom zien we bijvoorbeeld jullie gezichten zo weinig meer bij testvideo's relatief gezien? Michiel, want jouw functie is nu?
Nou ja, mijn functie is coördinator magazines, zoals dat dan officieel heet. En wat dat in de praktijk, waar dat op neerkomt, is dat ik eigenlijk gewoon vooruitkijk naar het jaar wat voor ons ligt. Dat doe ik nu voor 2024. Wat gaan we allemaal doen met het blad? Dus Autoweek het Weekblad, maar ook Autoweek Classics. Even heel simpel gezegd, welke verhalen komen in welke nummers terecht?
Ja.
En je kunt natuurlijk niet een week van tevoren bedenken van, goh, wat zullen we volgende week eens gaan schrijven?
Ja.
Daar gaat wel het een en ander aan voorbereiding en planning aan vooraf, uiteraard. Dus dat slokt een groot deel van mijn tijd op nu. Maar wat je zegt, ik heb binnen Autoweek heb ik alle disciplines wel gedaan.
Je hebt occasions gedaan, nieuws gedaan, testen gedaan.
Occasion, nieuws, tests, een beetje autosport in de tijd ook nog. Dus
En mis je het voeten in de modder, handen aan het wiel niet?
Heel eerlijk, tuurlijk. Dat is uiteindelijk waarom we hier denk ik allemaal zijn binnengekomen. Je bent gek van autootjes, gek van autorijden. En dat doe je gewoon heel veel hier. Je bent op reis, je maakt de mooiste dingen mee, je rijdt de mooiste auto's. Dus dat mis ik wel. Aan de andere kant, hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Mm-hmm. De autowereld is zo veranderd. Nou, met name de afgelopen 5 jaar is het echt hard gegaan. Daarvoor waren de voortekenen natuurlijk wel. En dat is een beetje ook de periode toen ik mij begon bezig te houden met Autoweek Classics.
Ja.
Nou, daar zit toch meer de liefhebberij. Autoweek uiteraard ook. Maar daar zit ook het nieuwste nieuws bij. Ja, en dat is tegenwoordig een hele andere categorie auto's.
Ja, en het spreekt jou minder aan dan het andere spul, hè, zeg maar zeggen. We merken heel erg dat wisselt echt per persoon op de redactie.
Ja. Ja, wat dat betreft is een hele mooie mix. Je hebt de old school petrolheads die af en toe even moeten slikken bij de zoveelste nieuwe elektrische EV. Of elektrische EV, hoe mij nou? Ik wou zeggen elektrische SUV.
Elektrische EV. Zijn die ook al?
Ja, je hebt tegenwoordig ook elektrische EV's. Wist je dat, Roy?
Ja.
Nee, ja, maar zonder gekheid. Het is heel erg veranderd. En natuurlijk rijk die ook zo nu en dan wel eens. Maar als ik heel eerlijk ben, gaat mijn hart daar minder snel van kloppen dan van een... Laten we zeggen, een goede oude V8.
Ja, ja. Ja. Dat was bijna iedereen wel zo. Ik heb het met de net vertrokken baas ook over gehad. En die vindt elektrische spul dan wel weer interessant.
Interessant is absoluut. Dat zal ik niet ontkennen.
Ja, nou, je rijdt zelf elektrisch, hè? Zoals inmiddels wel meer mensen op de redactie, zullen we zeggen privé. Want Stefan, voor jou gold ook natuurlijk de testredactie nieuws gaan. Occasions dan niet.
Ja. Nee, ik ben eigenlijk al best wel lang alweer chefredactie.
Ja.
Ik heb eigenlijk zicht op de dagelijkse werkzaamheden. En ik spar heel veel met Michiel en met andere coördinatoren.
Ja.
En naast chefredactie ben ik ook coördinator online. Dus ik overzie wat we op de site doen. Wat er behalve het nieuws nog meer opkomt. En maak keuzes voor het weekend. En maak ook keuzes wat we van het magazine en de magazines, moet ik zeggen. Ook vanuit Classics doorplaatsen in het weekend. Soms ook wat oude.
Voor de website, hè, bedoel je dan?
Ja, voor de website. Dus eigenlijk een soort dagelijkse gang van zaken, daar zit ik gewoon bovenop. En een Damian als hoofdredacteur, die is veel meer met beleid bezig. Die is veel meer met zijn baas weer bezig. Dat heette dan vroeger nog de uitgever. Die is veel meer met het lange termijn beleid bezig. En ik zit meer op de dagelijkse productie.
Maar voor jou geldt net als Michiel wel. Je was en bent een enorme petrolhead. Ja. Vooral als het mijn hart gaat. En dan kwam het wel iets los in jou, zeggen wel eens.
Ja.
Ook was het een leuke old hedge. Maar mis je dat dan niet?
Nou nee, want ik heb dit jaar eigenlijk meer, afgelopen jaar dan meer dan ooit, weer met mijn poot ook in de klei gestaan. Nee. Ik zeg altijd, ik probeer 10-20% van mijn werk nog met autootjes bezig te zijn. En dat is eigenlijk heel goed gelukt. Soms kan je het er niet bij hebben. Weet je, dan ben je op introductie en dan krijg je telefoontjes van ja, dit, dat. Dan ben je moet je probleempjes oplossen in het productieproces.
Ja.
Maar net als Michiel kan ik me heel goed voorstellen. Die heeft echt te weinig in auto's gezeten hoor, afgelopen jaar. Die moet echt in 24 weer meer in autootjes gaan zitten, vind ik.
Ja, mooi voornemen toch?
Ja.
Mooi voor binnenkort mijn functioneringsgesprek. Dus ja. Zal ik mijn wensen aangeven?
Ja. Nou, maar ik vind ook gewoon, je moet ook feeling houden met de markt. Er gebeurt zoveel in Autoland. En ik ben eigenlijk van alles. Ik vind EV's ook interessant. Ik krijg altijd wel warmere gevoelens van een lekkere verbrandingsmotor nog. Maar ja, ik heb zelf ook privé een EV. Dus ja, het is interessant. Het komt. En het is fijn. En er is ook geen weg terug. Maar ik kan heel erg nog genieten van het oude spul. Of van het huidige spul. Wat nog echt wat bizar krachtig is. Of,
ja.
Ik heb ook voor mijn eindejaarsvideo, waarin ik terugblik op de hoogtepunten van 2023. Ook voor een M3 Touring gekozen. Die heb ik 4 keer kunnen rijden van het jaar. Ja,
even 4 keer terughalen. Dus even de M3 Touring. Ja. De M3 eigenlijk.
Ja, die heb ik 4 keer gehad. Dus inclusief het terughalen. Ik heb echt machtige tijden beleefd in die auto. Leuke verhalen mee kunnen doen van het jaar. Dus dat zijn wel de krenten uit de pap. En kijk, als je nog even in ieder geval 10-20% daarmee bezig kunt zijn, is dat wel heel erg
fijn. Dat is genoeg
fijn.
Om even te denken.
Dat is genoeg.
Ik heb het een beetje met circuit rijden, zeg maar. Ik hoef het echt niet iedere week te doen. Maar als je net een paar keer per jaar weer even zo op een circuit, dat is
ja,
wel.
Ja, ik ben ook blij met 1 keer per jaar. Ja. En dat lukt dan eigenlijk elk jaar lukt dat nog wel een keer. Dat heeft ook wel een beetje te maken met welke introductie je pakt natuurlijk.
Nee, oké, niet helemaal toeval waar je natuurlijk dan uitkiest moet gaan. Nee, we zitten nu in de 100ste podcast in 4 jaar. Je bent allebei meerdere keren te gast geweest ook. Michiel, jij hebt op een gegeven moment nog
4 jaar alweer. Hè?
4 jaar, ja, of om de week. Hè?
Ja, nee, we doen het 2 jaar, maar we doen het elke week. Nee.
Ja, om de week. En dan zijn we krap 4 jaar bezig. Ja. Michiel Kort is zelfs met Nick, die is natuurlijk vertrokken, wel een podcast geweest meer over het oude spul. Wat natuurlijk bij mij en Marco wat minder aan bod komt. We krijgen wel eens, die is toen gestopt toen ik wegging. Maar we krijgen wel eens vragen van, goh, komt dat nog terug? Of mensen die dat wel ook wel leuk vonden naar te luisteren?
Ja, dat snap ik. Het was ook heel leuk om te maken.
Ja.
En eigenlijk, sinds Nick is vertrokken, is dat een beetje op de achtergrond geraakt. Helaas. Ik zou het dolgraag laten terugkeren. Een podcast over youngtimers, klassiekers, zeg maar gewoon het oude spul. Ja. Jullie zitten natuurlijk wat meer op het nieuws en het snellere, duurdere spul ook wel. Zou een hele mooie wisselwerking kunnen zijn. Daar hebben we ook zeker over nagedacht. Maar ja, de praktijk is gewoon, op dit moment hebben we er even de ruimte niet voor.
Ja.
Want het is niet zo simpel van, je plugt even in, je neemt wat op en 2 minuten later staat het online. Er komt natuurlijk wel een hoop bij kijken. Jij bent inmiddels behoorlijk ingeburgerd. Maar ja, als je zoiets goed wilt neerzetten, en dat willen we het, dan dat vergt even wat tijd. En die tijd die ontbreekt even.
Ja, dus de algemene plannen zijn er wel, een ambitie ook wel. Hè, maar meer een mankracht. Die geldt voor Outweek eigenlijk altijd. Hè, Steven, een beetje naar jou. Ja. Van, we doen zo, onze kracht is, we doen zoveel. En terwijl onze zwakte, we doen zoveel. Dat je soms niet weer nog iets erbij kan doen.
Ja, je vergeet wel eens dat we niet 1 magazine maken, maar we maken eigenlijk 4 bladen. Hè?
Ja.
En we maken een website die elke dag heel veel te bieden heeft. Ik bedoel, Lars en Joost tikken zich de vingers blauw met het
Lars
nieuws.
Lars Kruijsman, Johan van Weeringen, mensen zullen de namen kennen van de
Joost berichten. In het weekend gaat het ook maar door. In het weekend zitten we niet echt met nieuws. Hebben we meer de magazinefunctie met verdieping en reportages meer. En ook heel veel geschiedenis, hè, in het weekend. Meer auto. Dan is meer Outweek Classics eigenlijk, hè? De website ook in het weekend. Ja, en dat is een molen die continu draait. Hè? En wij kunnen ons niet even gauw iets nieuws erbij doen. Is gewoon best wel lastig. Dat vergt gewoon zoveel van het normale productieproces. Ja. Waar je al je handen vol aan hebt. En wat je ook niet op de automatische piloot moet en kunt doen natuurlijk. Dus dat is gewoon heel lastig.
Ja. Maar dan weet je nou van de mensen dat het wachten waard is wellicht, hè, voor die Classic Youngtimer podcast. Ja. Want de weten ze bij Outweek, onze wil is er. En als die tijd eruit komt, dan komt die ongetwijfeld ook weer terug. Naast gewoon de uitlaat. Hey, het zal voor jullie hetzelfde gelden. Als mensen dan horen dat je het vak doet, de standaardvraag is altijd van, wat is nou de gaafste auto die je ooit hebt gereden? Als ik nou wat breder trek, wat is nou gewoon het gaafste wat jullie hebben gedaan in die ruim 20 jaar dit vak? Het is wel lang. Is er één ding die eruit springt? Of het is nooit, daarmee mocht 1 auto noemen voor drivetest, noemde prompt 6. Weet je, nou, met die de basis kon ik geen nee zeggen. Maar dus wat schiet je te binnen? Welke dingen echt van nou...
Nou, voor mij toch al de eerste jaren. Toen, dat was echt een goede tijd. Hè? Toen verkochten we elke week...
Begin jaren nul, zeg maar.
Ja, begin jaren nul verkochten we elke week losse verkoop 45.000 autoweeks. Nou, hadden we een totaaloplage van 120.000.
Ja, dat is iets veranderd.
En dat merkte je ook financieel. Toen kon alles.
Ja.
Ik ben 11 dagen door het Oostblok getrokken met een Skoda Superb om zeg maar de restanten van de Oost-Europese auto-industrie ook echt te bezoeken. Hè. Ik ben ik heb met oude Polen in een oude fabriek staan praten die dan zeg maar FSO'tjes hadden gemaakt. Ik ben in Roemenië geweest en toen stond zeg maar de eerste Dacia Logan al in de kinderschoenen als project. Heb ik met iemand, de directeur van Dacia, daarover gehad. Dat kon gewoon. Was je 11 dagen samen met een fotograaf op pad met een Skoda Superb. Dat was dan het haakje van het enige overgebleven Oostblok.
Had iets meer tijd voor alle repo's. Hè? We maakten alleen een magazine. Alleen maar Autoweek, maar één magazine. Zelfs GTO was toen nog niet.
Nee, inderdaad. We hadden nog geen classics ernaast. Ja. Toen kon alles. En ik weet ook nog wel, Michiel, weet je nog in 2003 bij de lancering van de Nissan 350Z, toen zijn we daar met 6-7 auto's heen gereden.
Ja.
In de buurt van Nuremberg. Toen hebben we daar gefotografeerd en nog even Mazda RX-8 ophalen bij Mazda in Leverkusen. Dan gingen we met 6-7 man heen. Dat waren echt de gaafste jaren, hoor.
Ja, toen maakten we alleen nog inderdaad... Precies wat je zegt, er was meer tijd en ook gewoon simpelweg meer budget om langere, mooiere, uitgebreidere dingen te doen.
Ja.
Je kon inderdaad langer op reis, je kon daar meer uithalen. En ja, wat Stefan zegt, dat heb ik ook, die reisjes uit, nou ja, laat het de beginjaren noemen. Ik ben door Maleisië getrokken als een soort Camel Trophy-achtige toestand.
Ja.
Ik ben door Noord-Afrika gereisd met een eend. Noem het allemaal maar op. We hebben het Autoweek Race Team gehad, destijds met de Seat.
In Ibiza'tjes, hè?
Met de Ibiza's, die Cupra's.
Van een jaar lang gewoon...
Meerdere jaren.
Meerdere jaren. En niet alleen Nederland, toch? Tot met Catalonia aan toe en zo.
Tot en met 24 uur
net voor
Catalonia.
De laatste race waren de paasraces in 2006, volgens mij, dat wij meededen.
Ja.
Deden wij samen, volgens mij, toch?
Ik weet het niet meer, hoor. Het trekt een beetje.
Het geeft aan, toen kon gewoon veel. Dat je maar toch ook startvelden van 40 auto's en zo, denk ik.
Ja, dat is gigantisch. Ja, en dat met zeker met de kennis van nu, als je ziet hoe
het tempo ligt hoger. Hè?
Het moet allemaal lean en mean, moet efficiënt. Er wordt eerst gekeken van allemaal leuk en aardig, maar wat levert het op?
Ja,
want niet alleen die auto. De autowereld is veranderd, maar het medialandschap is zo anders geworden. Ik bedoel, vroeger kochten mensen een blad. Hè? En nu is alles gratis.
Online is alles te vinden.
En we doen er zelf natuurlijk aan mee. Want we bieden het ook aan om mee te gaan in die stroom. En om lekker de grootste te kunnen blijven natuurlijk.
Ja.
Maar ik moet zeggen, het was voor mij best wel slikken. Om bijvoorbeeld 2-3 jaar geleden dan een verhaal wat 2 weken geleden in een magazine stond, om dan zeg maar een soort cherrypicking, de best of, om dan ook dat door te plaatsen naar de site en dan, er zit geen betaalmuur achter. Dat was voor mij echt slikken, hoor.
Ja. Terwijl je moet mee, hè? Online werkt het anders en mensen willen ook snel consumeren. Op een telefoon wordt het veel, hè? Deze podcast zal veel in de auto worden beluisterd. Terwijl Autoweek las je thuis op de bank natuurlijk. Misschien mee op vakantie.
Ja, zo'n podcast is natuurlijk inderdaad heerlijk voor lange autoritten.
Ja. Hè? En is er iets waar jullie nog naar uitkijken voor de komende jaren? Want het wordt natuurlijk zeker in Nederland heel snel veel EV's en autonoom rijden komt op. Met Damian het ook over gehad van, we krijgen wel eens mensen die zeggen, we vinden het niet meer leuk. Hè? Ook in het blad is die mix wel een punt, want we willen al het nieuwe autonieuws coveren. Dus veel elektrische auto's. Maar Michiel, kijk ook naar jou, het zijn ook wel mensen die zijn het een beetje zat. Dat is best lastig.
Ja, daar krijgen we natuurlijk letterlijk brieven over. Nou ja, mailtjes. Die komen over het algemeen bij
ook verschil, hè? Vroeger kreeg je nog brieven, nu krijg je mails.
Ja. Ik krijg bij Autoweek Classics nog wel eens brieven.
Handgeschreven?
Vroeger zeiden we altijd een handgeschreven brief. Dat is het ergste. Dan zijn de mensen echt boos.
Ja, het mooie is, bij Autoweek Classics zijn ze vaak enthousiast. Dan willen ze heel graag iets delen. Dus dat is over het algemeen heel leuk. Maar het klopt inderdaad. Wat je nu ook ziet is dat Autoweek Classics, dat groeit gewoon steady omhoog. Want daar zitten de liefhebbers van, laten we maar zeggen, de autowereld zoals we hem kenden tot voorheen. En Autoweek is elke week. Dus je moet elke week iedereen bedienen.
Mooie mix.
Je moet zorgen voor de juiste mix. En dat was ooit helemaal niet zo ingewikkeld. Want er waren geen EV's. En je had niet dat totaal andere beleving van, laten we maar mobiliteit noemen.
Nee.
Dat is natuurlijk heel erg verschoven. Dus wat je zegt, het nieuws moeten we blijven bieden. We moeten de nieuwste auto's testen. Maar je mag ook niet vergeten dat heel veel mensen Autoweek kopen omdat ze autoliefhebber zijn.
Ja.
En dat moet je niet uit het oog verliezen. Dus ik probeer samen met Stefan en met Damian, proberen we inderdaad elke week weer na te denken van, hey, zit er genoeg autoliefde in het blad? Waardoor mensen niet afhaken die alleen nog maar EV's zien en ja, daar wel een keer klaar mee zijn.
Ja. Ja, die mix blijft. Het zal ook lang duren. Hè? Dat vergeten mensen wel eens. Van nieuwe auto's gaat daar een soort van hard. Nog steeds geen meerderheid. De elektrische auto's, nee. Maar het bestaande vloot.
2035. Tot 2035 gaan we gewoon ook nog verbrandingsmotoren.
Ja,
in
zeker.
Europa.
Maar laat staan de occasions en de bestaande vloot. Ja. Dat blijft dan heel lang gewoon lekker op benzine en her en der zelfs op diesel.
Nou ja, en laten we het over de prijzen hebben natuurlijk. Ja. Een nieuwe auto, dat is niet voor iedereen weggelegd. De meeste mensen die...
Maar dat was al nooit, hè?
Dat is nooit geweest. Maar daar gaan we soms misschien wel eens gemakshalve van uit.
Ja.
Maar ja, wat je zegt, dat is 80% van Nederland rijdt in een tweedehandsje. Of zo niet meer. En die hebben geen budgetten van 50.000 euro. Die gaan eens een keer beginnen bij, laten we zeggen, 2.000 euro tot 10.000.
Ja, en dan heb je 10 jaar geen andere occasion gekocht. En dan schrik je ook dood, hè?
Ja.
Als je kijkt wat je nu...
Ja, occasionprijzen, dat is ook...
Voor 2.000 euro. Ja, nee, de eerste auto voor 2.000 euro.
Ja, vergeet het maar.
Ik had van de week nog een vraag van een dochter van vrienden van me. Ja, ik heb voor 2.000 euro zoek ik dit en dat. En dan ga je kijken, ja, dan schrik je al. Dan heb je gewoon auto's van 20 jaar oud, hè?
Ja, en bij de bouwbrigade was een beetje conclusie. Als je voor dat soort budgetten shopt, kan je het eigenlijk beter niet doen.
Ja,
de barrobrigade hadden we 500 euro als grens. En daar tot niet zo heel lang geleden kon je daar een prima auto voor vinden. Dat is een relatief begrip. Maar je kon er een leuke auto voor vinden die met een beetje marge nog heel bleef. Maar inderdaad voor 500 piek, ja, dan zit je nu echt in een ramse hoek. Ze zijn er nog wel, maar het is niet veel meer.
Nee, kijk, als wij nu nog eens een keer een polootje hebben... een Volkswagen polo. Polootjes, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Dan zit je ook al gauw in de 30k.
Ja, die bezige mensen ongekend. De Hyundai i20, weet ik nog al een paar jaar terug voor 30k. Maar ook een Ford Puma is al snel 40.
En weet je wat ook zo vervelend is? Het nieuws zit echt niet meer in die segmenten. Het nieuws zit altijd in elektrisch.
Ja.
En wij worden natuurlijk overspoeld door het nieuws. En wij moeten het nieuws brengen. Dat is onze journalistieke taak. Maar
is het weer duur spul.
Ja, zoek je een vergelijkende test. Nou, laten we eens een keer... De Mazda 2 heeft een ander lamelletje in de grill. En het logo is een beetje opgepoetst. Laten we maar weer even een vergelijkende test maken. Oké, wat halen we erbij? Ja, importeur, heb je dat en dat? Nee, die hebben we niet in de vloot. Dat merk je ook heel erg. Het is gewoon ook voor ons heel lastig om betaalbare auto's ook in testen te krijgen.
Een Golf GTI is makkelijker te regelen dan een Volkswagen Up was lang, zeiden we. Ja. Die focus daar. Ik zie de Marco alweer zwaaien buiten het raam. Kijk, ik wil jullie nou even nu bedanken voor deze korte bijdrage in de afsluiting. Maar vooral ook voor het invallen afgelopen 4 jaar. Want ja, Marco en ik kunnen niet altijd. En zodoende hebben we toch lekker iedere 2 weken het kunnen vullen. Met nog altijd een toenemend aantal luisteraars tot gevolg. Dus we doen het niet voor onszelf, zullen we zeggen.
Nee,
dus dank ook hier de luisteraars. Ja, Marco mag zo naar binnen, om meneer ongeduld. En ongetwijfeld zien we jullie komend jaar gewoon graag weer terug als gast in de podcast.
Zeker.
Zeker, leuk.
Nou, de rest met veel kabaal weg, Marco. Nou, jij gaat weer net zitten. Steven Michiel wilde even kort wat zeggen. En uiteraard liep het wel uit. Zo'n soort praatstoelsessie hier, de Autopodcast.
Zo gaat dat, hè? Ja. Zo gaat dat. Je geeft ze een microfoon.
Ja, en meteen is het... Ja, vinden we ook leuk om iets te zeggen. En dan meteen het hele hart, Autoweek hart gelucht, hè? Zo heet dat.
Dat zal iedereen die bij een kantoor, een beetje groot kantorenbedrijf herkent, wel herkennen. Dat mensen die hebben dan het gevoel, ik mag nooit iets zeggen. Dus nu mag ik iets zeggen, dus dan ga ik het ook heel vaak zeggen.
Ja.
Dat idee.
Dat is een gemiddelde VVE-vergadering, zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Dan ben je dus de 4e gast in deze 100ste aflevering van de podcast. Nou ja, gast, jij was eigenlijk gewoon de vaste co-host de afgelopen 4 jaar. En 99 aflevering hiervoor. Of iets minder, want af en toe was je ook met de vakantie. En is er wat bevallen sinds begonnen zijn? 4 jaar, eind 19 gingen we de proefopname maken. De tijd gaat hard.
Ja, we hadden het er net over.
Ja.
We waren allebei nog geen vader. Corona bestond nog niet. Ander tijdbestek. Nee, ik vind het leuk. Kijk, video's heeft er sinds ik bij Autoweek werk altijd bij gehoord. En je kunt op video ingesproken tekst nou eenmaal wat andere dingen doen. Een andere vorm van humor toepassen dan in geschreven tekst.
Ja.
Dus dat maakt het altijd heel leuk. Tegelijkertijd zit je op video altijd een beetje met met de beperking... Er moet wel videobeeld gemaakt worden. Dus elke minuut die jij extra praat, moet ook meer beeld geschoten worden. Kost ook weer een uur extra monteren ongeveer.
Ja.
Dus je probeert altijd zoveel mogelijk te vertellen in zo min mogelijk tijd. En hier speelt dat allemaal niet, want er hoeft niet of nauwelijks aan gemonteerd te worden. Dus je kan lekker leeglopen.
Nou, de montagewerk maakt niet uit hoe lang het is.
Nee, precies.
Wat er moet gebeuren, of je nou een half uur, anderhalf uur, dat maakt inderdaad niet uit.
Nee, dus je kan lekker, en het zal niet de eerste keer zijn.
We vragen alleen meer van de luisteraars. Hè? Als die natuurlijk anderhalf uur moeten gaan luisteren. Naar, maar goed, we hebben ook een paar keer enquêtes gedaan. Dus te kort, te lang, precies goed. Het was Goldilocks, hè? Precies goed.
Nou ja, dat één. Ja, en twee, kijk, het staat luisteraar natuurlijk altijd vrij om te zeggen, ik ben er klaar mee, ik zet hem uit. Ja, liever... Als je een video aan het monteren bent, kan het niet zeggen, nou, ik ben er klaar mee, ik stop.
Nee, het is overigens geen oproep van Marco, hoor. Dus jullie zeggen nu, ik stop ermee. Nee, de luisteraars zijn ook trouw en... altijd groeiende, 4 jaar lang is het eigenlijk een langzaam stijgende lijn. Dus dat is leuk, dat is toch zoveel trouwe luisteren. Ik had laatst een soort Omni-World Twilight Zone iets, dat ik reed in een auto, die we straks ook even gaan benoemen, die wel opviel qua geluid en beeld. En er stopte vlak bij de actie, stopte naast mij een auto en er werd getoeterd, keek om en ik kende de persoon. En ik weet ook dat een van de vaste luisteraars van de podcast is. Hij zei, ja, ik dacht al dat jij het was met zo'n auto. En ik was toevallig ook net de podcast aan het luisteren, dus hij was naar mij aan het luisteren, terwijl ik... naast hem stond bij het stoplicht, zeg maar. Dat vond ik wel een soort mooie...
Dan komt alles samen, hè?
Ja, toch? Vond ik ook wel grappig. Hey, ik dacht, in plaats van alleen maar Autoweek lopen te pluggen... wat we vooral met Damiaan, Steven en Michiel hebben gedaan... gaan we het ook nog gewoon even...
Oh ja, ik mag weer gewoon werken.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Nou, jij hebt wel genoeg zend en ruimte gehad... ook afgelopen 4 jaar voor de persoonlijke Autoweek verhalen, toch? Of vond je van niet? Dat het wat weinig was.
Ja, ik vertel nooit wat over mezelf. Weten mensen überhaupt waar ik woon?
Ik denk het niet. Ik denk het niet. Een soort quizvraag. Waar zou Marco wonen? In welk gedeelte van Nederland? Hey, de vorige keer kon jij vertellen dat je op de valreep toch nog een V8 had gereden dit jaar. Dat had je niet gedaan.
Nee.
En in de dispo's hebben we nog net even een V12 aan toegevoegd.
Ja, en nog een V8.
En nog... Oh, dat kan je nagaan.
Ja. Ja. Dus ik ben van zeg maar 0 V8 per jaar ben ik in één keer naar 1 V8 per maand gegaan.
Jouw eerste V8 dit jaar was de Audi R6 Performance van de vorige aflevering. Jouw tweede V8 was een...
Een Jaguar F-Type.
Oh, leuk.
Een afscheidsverhaal van de alomgeroemde AJ V8.
De supercharged.
Beter bekend als de V8 supercharged.
Ja.
Ja, maar die motor is ooit begonnen zonder supercharger.
Ja.
Halverwege de jaren 90. En die heeft ook in heel veel vormen, zowel met als zonder supercharger, producten van Jaguar, Land Rover. Maar ook de Aston Martin V8 Vantage.
Oh, is dat hetzelfde? Die V8 Vantage. Dat heb ik eigenlijk nooit... dat heb ik
zelfs wel geboren variant van.
Want hij klinkt nog beter dan in die Jaguars.
Ja, maar dat zal meer een uitlaatdingetje zijn.
Dat kan, maar even goed. Ik heb hem laatst nog goed gehoord toen ik daar bij Le Mans reed. Er is een model Vantage. Dacht ik, vergeet gewoon hoe goed die klinkt.
Ja.
Ja, qua vermogen was het niet overweldigend, zeg maar. Maar toen zei ik 380 pk of zo. Maar echt, wat een goed geluid. Ja.
Nou,
het is niet dat schellen van die supercharger. Die is bijna een beetje makkelijk versterker erop. Qua sound bedoel ik, hoor.
Nou, ik reed dus in een F-Type, de uitzwaai editie, de R75.
Ja.
En inmiddels zitten er partikelfilters in. En dat haalt wel een beetje het rauwe randje er ook af. Die V8 heb ik heel goed in mijn hoofd, want ik heb hem in heel veel verschillende modellen gereden. En dan merk je toch wat partikelfilters doen met uitlaatgeluid. Het haalt gewoon net even dat randje eraf. Maar tegelijkertijd is het wel zo... Er zijn echt nog maar een handjevol motoren over die zo de beleving van een grote verbrandingsmotor overbrengen als die V8 supercharged.
Ja.
Want bij lage toeren heb je altijd gehuil van die supercharger wat je de hele tijd hoort. En dan hoe meer gas je geeft, hoe meer die V8 daar overheen komt.
Ja.
Het is wel echt, het is een belevenis. Ja. Het is niet eens dat hij zo knettersnel is. Ik bedoel, dat is hij wel. Maar dat is het hem niet.
De auto is zwaar en zo, alles relatief in deze
tijd. Ja, maar goed, weet je, het is wel, wat zal het zijn, 0-100 in ergens rond de 4 seconden. Dus het is echt in zeg maar, het echte leven dus wordt het niet heel veel sneller dan dit. Die hele enkele keer dat je dan vrijbanen met een 911 Turbo of zo, of een Tesla Model S Plaid. Dat is in de praktijk echt maar een paar keer per jaar. Maar de beleving hiervan is wel echt anders.
Ja.
En kennelijk hoef je daar niet heel oud voor te zijn. Want ik had mijn zoontje van 2,5 in de auto. En die maakt van alles en nog wat mee. Ook elektrische auto's die net zo snel zijn. En dat vindt hij allemaal heel mooi. Maar dit vond hij echt heel mooi. Echt heel mooi.
Ja, zo begint het bij mannetjes. Hè? Dat ze...
Ja, ik heb het hem niet verteld.
Nee, maar niet van vader of zo, maar gewoon door het te horen en te beleven dat je denkt, oh, dit
ja,
is...
Ja, kennelijk doet het toch wat. Dat appelleert toch aan een soort dierlijk deel van het brein.
Ja, nou ja, als je ziet de verhalen die je hoorde van kartbanen, die worden steeds meer elektrisch overigens, maar zet voor het eerst een jongetje op een kart en laat hem racen. Dan ineens komen daar wat emoties los, dat die mannen met de vlaggen die zeggen wel eens, het is niet geloven wat daar gebeurt, of het nou volwassen mannen zijn of kinderen. Maar het loopt altijd uit de hand, gaat wat ver, maar het loopt vaker uit de hand dan je zou zeggen bij geciviliseerde personen.
Ik heb een paar jaar op een kartbaan gewerkt. Als bijbaantje. En ik kan je vertellen dat mensen, als je die achter het stuur van de kart zet, dan krijgen ze soms echt een waas voor hun ogen.
Ja.
Dat je je echt afvraagt, maar stop je nou gewoon helemaal met nadenken?
Ja, het is niet zo dat het gaat om het F1 wereldkampioenschap, hè? Even een avondje karten met collega's en dat ook bij een knokpartij.
Ik heb ze wel eens van de baan af moeten halen.
Ja, ongelooflijk.
Ik ben nog wel eens een keertje door hele fanatieke mensen die vonden dat ze onterecht van de baan af waren gezet, werden we opgewacht. Wilden ze er buiten toch nog eventjes over hebben?
Ja, we gaan het over. Hè? Ja, dus dat laat staan even dan leuk in de Jaguar rijden. Dan wat onschuldiger, maar wel leuk.
Ja, nee, zeker.
En toen waren die V8 geweest. En toen kwam nog een V12.
Ja, want ik, zoals inmiddels goed gebruik, mocht ik jouw eindejaarsvideo auto ophalen. Ja. Vorig jaar een Cayman GT4 RS en dit jaar een Ferrari Pure Sangre.
Ja.
Dus
ik dacht, toch moet terugblikken, was toch wel een auto waarvan ik dacht, ja, dat was toch wel zo'n bizar uniek iets. Ja. En het ze vrij heeft gebeld, goh, kan ik nog een dagje toch met die auto, is goed, zeiden ze. En we hebben wel eerder over gehad dat je soms bij een introductie kan je wel eens denken van, was ik achteraf te enthousiast of zo, dit nap. Maar toen reken ik dacht, nee, het is inderdaad wel iets heel bijzonders.
Het is heel bijzonder.
Ja.
Alleen dat door die 6,5 liter V12.
Ja.
Dat is
maar
een
ook
van
in zo'n
andere
auto, dat ik in zo'n hoge, de zaak is hoog, voor de SUV is die laag, maar toch wel het is vrij veel auto. En dan zo'n motor erin, zo'n gewelddadige, wat apparaat. En waar ik bij de introductie al nieuwsgierig naar was, want ze zeiden, dus, we zijn de sportief in ons segment. Overigens zijn we geen SUV, vindt Ferrari, wij vinden een beetje van wel. Ook al is die laag. Maar toen was net de Porsche Cayenne Turbo GT uit, waarvan, Sander van Hens deed de introductie, waar die af en toe met vier wielen loskwam op het circuit. Jij en Steven reden hem, zeiden, wat deze auto kan, is echt niet normaal. En ik dacht, oké, interessant, hoe vergelijken ze dan? Maar ik had die Porsche niet gereden. En nu heb jij ze al twee gereden.
Ja.
En dan wil ik dus weten, hoe verhouden die auto's zich op elkaar? Wat is de betere rijdersauto? Wat is de meer dynamische auto? Vertel ons.
De Ferrari is de betere auto.
Nee.
Maar hij kost 650.000 euro.
Ja, maar dat doet even niet. Je zegt best in klas of niet?
Ja, maar dat is niet dezelfde klasse. Want die Cayenne kost de helft. Dus dat is niet dezelfde klasse. En die Cayenne is
ook. Ja, maar we vergelijken ook iets als een 9 of GT3 altijd met dingen als een Ferrari 360. Hoe heet het ding? Challenge Stradale. Nou, die was ook bijna twee keer zo duur. Ja,
dat klopt wel. Maar dat zijn dan allebei. Dat zijn sportwagens / supercars die op een gegeven moment nog extremer zijn gemaakt. Nog meer zijn uit. Dat zit min of meer in hetzelfde. Maar een Cayenne is, als je het heel erg plat slaat, een premium Audi Q8.
Ja.
Met de motor heel ver voorin. En die is er ook als een V6 en een plug-in en een V8 plug-in en een turbo. En die Ferrari is er maar als één versie en dat is die.
Oké, maar goed, het blijven twee sportieve,
zeker,
hoog op poten staande.
Zeker. En wat die Cayenne kan is, kun je niet loszien van de prijs. Wat ze daarvan hebben gemaakt, als je weet dat die op dezelfde basis staat als een Cayenne met een V6.
Ja.
Dat is echt mind-boggling. Dat die Ferrari beter is, zeker weten waar. Maar die is vanaf echt het eerste moertje opgebouwd om dat te zijn.
Dat klopt.
En dan is het ook makkelijker om aan die ene hele specifieke mission briefing te voldoen.
Ja.
Dan wanneer je zegt, nou, hier heb je een Cayenne, is goed sturende SUV. Ga daar nou eens een sportwagen
van maken. Oké, we nemen eens een beetje de Porsche. Ik snap alles wat je zegt, maar puur dat toen Ferrari dus zei van, wij zijn de meest sportieve in zijn soort, de best rijden in soort, dat is dus niet gelogen, zeg maar.
Nee.
Want ik zei, een Cayenne Turbo GT, toen zei ze eigenlijk, ja, die kennen we eigenlijk nog niet, want die was zo kort uit. En niet eerst wat Porsche doet, zich waar ik zeg, goh, test is onze auto, dus daar moeten ze ook even een beetje op wachten.
Nee, nou, lastig. Dat is echt lastig. Ik denk als je ze op een circuit zet, dat het heel close is.
Leuk.
Alleen die Ferrari koppelt het dan wel weer aan een raffinement, wat die Porsche dan weer net niet heeft. Want die is wel echt zo stevig dat je denkt, oh, als je hier elke dag in moet gaan rijden, dan wordt het op een gegeven moment vervelend.
Dan wordt het, dat heeft
en dat
de
Ferrari
niet,
helemaal niet.
Nee.
Nee, dat is een hele comfortabele auto, tot je alles op scherp zet.
Ja, en heeft die Porsche natuurlijk weer het voordeel van turboblok, dus net wat makkelijker vermogen beschikbaar dan in die 12 cilinder, hè? Dan moet je natuurlijk wat hoger en zo. Maar ja, het wel allebei vierwielaandrijving op een hele eigen manier. En hoewel die Ferrari in principe eigenlijk gewoon achterwielaandrijving is, tenzij tractie verliest. Dus op een circuit, als het droog is, zal het niet heel snel zijn. Ja, het zou. Nou, ik verwacht niet onze, we kennen onze grenzen, dat wij snel een vergelijkende circuittest met die twee auto's zullen doen.
Nee,
Ferrari houdt ook niet zo van als je hun niet sportwagens op het circuit test, zeg maar. Dus ook, we vragen altijd bijvoorbeeld Puro Sangre, Portofino, Roma Spider. Van, wat doet u Fiorano? Hebben we niet gemeten, gaan we ook niet doen. En je vraagt ze impertinent en nu moet je naar huis en je mag nooit meer terugkomen, zeg maar.
Ja.
Zo zijn de auto's niet bedoeld. Dus ook al, ik ben wel heel nieuwsgierig wat het vergelijk zou zijn. Nou ja, goed, er zijn altijd wel Engelse en Duitse bladen met nog wat meer toegang dan wij die dat uiteindelijk regelen. Wie weet.
Sommige markten zijn wat meer gelijk dan andere.
Ja, ja, we doen het ook via andere kanalen soms, hè. Dat die gewoon zo'n ding kopen of zo. Om
ja,
het,
precies.
Te, ja.
Nou, ik denk dat ik denk dat het echt heel close is. Het zou ook veel te maken hebben met het soort banden wat je eronder zet.
Ja, misschien wel type circuit kan ook nog schelen.
Kan ook nog eens.
Wat jij zegt, die Turbo GT is ook zo plankhard.
Ja.
Dat misschien is hij dan sneller. Maar ja, als je daarmee op openbare weg niet.
Nee, maar dat,
rijden,
is,
ja.
Dat is dus een beetje het punt. Maar nogmaals, je kunt dat niet loszien van,
nee,
van A, de prijs. En B, dat het een getunede variant is van.
Ja.
In plaats van vanaf de eerste schroef opgebouwd puur sportief model. Daarbij, dat multimedia systeem van Ferrari echt dat je dat kan verkopen in een auto van 6,5 ton. Dat is misschien nog wel beter dan dat je een auto van 6,5 ton kan verkopen.
Ja.
Wat een prutsysteem zeg.
Ja.
Dat is echt gewoon heel erg slecht.
Ja.
Het loopt om de havenklap vast. CarPlay doet het niet. Je bent permanent de weg kwijt. Ik had op een gegeven moment had ik het dan voor elkaar om CarPlay te laten werken. Maar toen stond mijn audiobron dus op CarPlay. En normaal gesproken ga je dan via een half werkend touch dingetje op het stuur ga je naar audio. En dan kun je de bron selecteren. Maar als je dat doet terwijl die op CarPlay staat, dan schakelt hij gewoon terug over naar CarPlay. Dus hoe je in hemelsnaam nou weer naar een andere bron toe moet.
Ja.
Kijk, ik had de auto maar een uurtje, hè, netto. Dus, en ik had andere dingen om me bezig te houden op dat moment. Maar dat je dat soort simpele dingen niet gewoon kan doen, dat vind ik echt heel vervelend.
Ja, het is bij een soort kleine merken bijna een soort vloek. Hè? Ik denk ook aan wat McLaren deed in de 650S en zo voor multimedia. Dat je ook dacht, ja.
Ja, maar het was prut, maar het was in ieder geval gewoon heel simpel. Het kon bijna niks.
Nee.
En dat is prima. Als ik de radio kan bedienen en er CarPlay in zit, dan zijn we al een heel end. En nou denk ik niet dat er in die eerste McLaren al CarPlay zat. Maar goed, dat had het een heel rudimentair navigatiesysteem. Prima.
Mm-hmm.
Maar dat is ook iets. De pure sangre is een Ferrari voor elke dag.
Ja.
Dan worden dit soort dingen wel belangrijker dan in iets als een F8 Tributo.
Ja. Nee, zit wat in. Maar goed,
vind ik.
Daarvoor, en dat zou in die Cayenne wel gewoon normaal werken, zoals in de meeste Porsches.
Nou ja, ook daarvoor geldt, auto's worden er in de regel niet gebruiksvriendelijker op de afgelopen 10 jaar.
Ja.
Even grosso modo. Maar dat werkt wel een heel stukje beter, ja.
Ja. Nou leuk, dat was in ieder geval een aardige jaarafsluiting zo qua motoren.
Maar die motor. Motor.
Ja.
Er zit een tunnel in de A9 tegenwoordig. Die is heel lang en vrij laag.
Ja, oh, dan verklap je wel een beetje de reactie in Hoofddorp welk kant je op moet voor waar jij woont. Dus
ja,
dat is toch Maar daar heb je een beetje, zeg maar, alle huizen die nu boven staan, die dreunen weg, terwijl jij twee keer heen en weer...
Volgens mij staan er geen huizen daar precies boven, want het volgt nog steeds het tracé van de A9 voordat de tunnel er lag. Maar dus er waren een hele hoop mensen die dat gehoord hebben.
Ja.
En van al die mensen waren er een hele hoop die duimpjes opstaken en busjes op twee wielen die dan met een camera of een telefoon in de hand proberen er een opname van te krijgen. En er was één meneer echt heel boos.
Ja.
Die was echt heel boos. Die bewoog hemel en aarde om naast me te komen rijden om middels het alom bekende gebaar van naastenliefde duidelijk te maken dat hij het er niet helemaal mee eens was. Om vervolgens bijna op de auto voor hem te klappen. Omdat hij bezig was met mij.
Ja.
Duidelijk te maken dat ik gevaarlijk bezig was.
Ja. Ach ja.
Ja. Wat zou ik daar eens van zeggen?
Bij een leuke auto. De meerderheid vond het leuk. Hè? Laten we daar dan op houden.
Zo is het.
Maar in ieder geval om uit te kijken. Wil je nog eens goed horen hoe die auto klinkt? Kijk dan ergens rond kerst op auto.nl. Want dan komt de Bureau Song nog even langs met mij en Cornelis erin. Ja, onze vaste rubrieken die slaan we over deze week. Jij mag gewoon natuurlijk even braaf afsluiten. Onze hoofdredacteur heeft die al zeer ruim behandeld. jij was dan maar niet binnen, maar ik zei, nou noem één auto. Hij zei, ik heb er 6 en hij is de baas.
Ja, de baas is de baas, hè?
Dus ik denk, we gaan gewoon even naar het intro-schema kijken, wat richting december altijd heel leeg is. Toch een paar leuke dingen. Cornelis was bij de Polestar 3. Wat toch een interessante auto is. Ik ben toch benieuwd wat Polestar uiteindelijk naast Zeekr en Volvo gaat doen. Stefan die heeft naar een hoop nieuwe Toyotas gekeken op het Kensiki Forum.
Ja.
Ik ben toch wel benieuwd. Toen ik daar eerder was, hadden ze een heel vol elektrische en allerlei elektrische modellen. En een groot deel ervan wachten nog steeds op. En de modellen die er zijn.
Zijn niet heel indrukwekkend.
Zijn niet heel indrukwekkend qua range en verbruik en zo. Dus,
nee, die boot hebben ze een beetje gemist tot op heden.
Dan moeten ze nog even een inhaalslag maken. Ik was daartegen bij de Lexus LBX. Maar ik zit even te kijken, voor mij hebben we het vorige keer al gezegd. Daar zit een embargo op. En deze podcast om eerder online. Dus ik mag nog niet vertellen.
Mag je nog niet vertellen?
In nummer 101 ga ik terugkomen over hoe de Lexus LBX
werkt. Maar iedereen zit te wachten op de Lexus LBX.
Ja.
Tenminste, dat vinden ze bij Lexus.
Nou, ze denken wel. Ze verwachten ze gaan niet verdrijden. Ze verwachten dat ze hun verkopen gaan verdubbelen in Nederland. Nou, doen ze niet veel.
Zegt dat veel over wat de LBX gaat doen? Of zegt dat veel over hoeveel ze nu verkopen?
Beide. Ja.
Oké.
Ja. Maar net als, wat zeg ik nou laatst, voor groei van in Europa elektrische autoverkoop 43% gegroeid uit mijn hoofd.
Ja.
Hoe mensen zoveel belachelijk. Nou, nee. Zoveel is het niet, want zoveel verkochten ze in heel Europa gezien gemiddeld al niet. Dus dan...
Nee, maar zelfs in Nederland, ik weet niet meer waarvoor, maar ik zat het laatst ergens voor op te zoeken. Zelfs in Nederland is het totale aandeel elektrische auto's wat nu op de weg rijdt...
Naar mij verkochten 3,5%.
Ja, zoiets ja. Maar dat vond ik verbazingwekkend laag als je ziet hoeveel subsidie daar linksom en rechtsom tegenaan is gesmeten.
Als je 350.000 nieuwe auto's per jaar verkoopt, dat wat we ongeveer doen hier, het was ooit 400 of zelfs 500.000, maar laten we omhoog gooien naar 400k. Ja, we hebben een wagenpark van 9 miljoen. Dus je bent wel even bezig voor dat vangen.
Nee,
plus een zooi wordt nog geëxporteerd.
Ja, nee, zeker weten waar. Alleen je zou ook denken, het is natuurlijk niet dat al die bestaande auto's op de weg blijven. Er gaan er ook af. En alle auto's die er afgaan zijn voor 99,5% zijn natuurlijk benzine- en dieselauto's.
Zeker, ja.
Want die zijn oud, die zijn op, die gaan naar de sloop. Dus er komt inderdaad niet heel veel bij, maar er gaat aan de andere kant ook af. Dus je moet dat wel even, keer twee doen. waar wilde ik daarmee zeggen? Dat we nu toch 10 jaar bezig zijn met het echt heftig subsidiëren van elektrische auto's. Mm-hmm. Gaat nog niet heel hard.
Nee. Het is ook beangstigend. Ja, ik heb die getallen niet paraat. Maar als je ook kijkt hoeveel er geëxporteerd wordt daarvan. Dat is best wel wat. Is ook, de Model S is voor mij ook de meest geëxporteerde elektrische auto. Al die eerste die uit de jaren 14, 15 en zo al weg zijn. Daar staat tegenover dat er ook gebruikte elektrische auto's worden veel geïmporteerd. Dus daar is ook wel vraag naar. Ja, dat is ook nog best wel een aantal. Maar jij hebt gewoon dat. Ja, goed. Ja, daar gaan we heel politiek verhalen in. Maar lang wordt dat de politiek. Iedereen moet elektrisch. Ja, mensen die een occasion kochten. Om een paar jaar voor 7000 euro. Die kopen pas over 10 jaar een goede elektrische auto. Dat is niet. En dan kan je zeggen. Dan krijg je een korting op je parkeervergunning. Wat ze in Amsterdam zeggen. Ik denk ja. Dan heb je nog geen 35.000 euro over. Hè?
Nee.
Voor een MG4. Dan heb je nog niet eens een Audi e-tron of zo. Dus nou ja, het gaat om even. Laat staan. Nou ja.
Toch maar synthetische brandstof dan, hè?
Ja, of toch iets langer benzine door. We gaan zien. In Dubai heeft toch een soort uitfasering dingen. Maar ja, in Spanje en Italië hebben ze wel wat te doen. Direct 2035, denk ik inmiddels. Als je
daar hadden we het in de vorige podcast over. Dat inderdaad, als je een beetje naar de Zuid-Europese landen gaat. En volgens mij zit daar ook wel echt een onwil. Ja. Mensen willen het gewoon niet.
Nee.
Dan denk ik, nou ja, volgens mij kun je beter dan beginnen met synthetische brandstof.
En daar rijden ze gemiddeld nog oudere auto's dan wij. Ons wagenpark is oud. Wat je op de weg ziet, is daar weer gemiddeld ouder dan hier. Ja, dat is ook een reden voor.
Ja, nee.
Moot. Ik ben heel benieuwd of er 5 jaar of toch een soort kentering komt of dat men hard doorzet. En ook wil ik zeggen, de hoofdredacteur was er dus begin van deze podcast en die moest bijna direct door naar Schiphol. Want die is even gaan overwinteren in een van de oord in het Midden-Oosten. Met een Duits merk om daar wat dingen te rijden. Voor mij is er heel veel van onder embargo, dus ik weet niet of ik hem wat zeggen wat hij daar gaat rijden.
Er is heel veel onder embargo, maar hij is bij de Audi Experience Drive.
Ja.
Dus hij gaat geen BMW's rijden, zeg maar.
Nee.
Dus.
Ik ga even niet risico nemen dat ik iets noem wat niet mag, want... Als jij nou was één ding, maar als de baas er is, dan moet ik een beetje passen. Gaan we dan even kijken wat in de garage hebben staan. Daar staan al meer een hoop eindejaarsauto's. Marco en ik hebben de onze al, die van mij al een beetje verklapt. Maar verder wil ik dat een beetje verrassing houden, dus noem ik die nu niet. Er waren wel wat leuke dubbeltesten. Zo had Stefan een Lexus RX relatief nieuw gehaald bij een nog nieuwere Volkswagen Touareg.
Ja,
en
al bij plug-in hybrids.
Ja, en zoveel leuke Touareg was er even niet.
Nee.
En nu is hij weer terug.
Ja, en nu is hij er weer als plug-in hybride.
Ja.
Nou ja, het is voor dat soort SUV's is de plug-in hybride aandrijflijn natuurlijk wel echt een uitkomst.
Ja.
Ik bedoel, je hebt ook bij Hyundai gezien. Santa Fe, dat was eerst booming. Want voor prikkie V6 rijden, dat zag iedereen wel zitten.
Ja.
Nou, daarna wilde niemand meer V6 rijden, want het was onbetaalbaar geworden. En nu is hij er als hybrid.
Ja, dat ding met 1 op 6, hè? Dat was dus ook echt schofterig onzuinig.
Hij was er redelijk onzuinig, ja. Ja.
Automaat, ja.
Dus nee, een aandrijflijn die goed past bij het fiscale sterrenstelsel in Nederland op het moment van verkoop, dat kan echt wonderen doen.
Ja.
En die plug-in hybride, it makes sense.
Heb je gereden toevallig?
Nee, ik heb hem niet gereden.
Ik heb hem alleen gezien, ik vind hem best wel aardig uitzien, wat je wacht van Touareg. Nette auto, lekker vernieuwd, lekker ruim.
Ja, in mijn hoofd geven heel weinig mensen zoveel geld uit aan de Volkswagen.
Dat klopt, daarom heeft hij ook niet zo heel goed gedaan. Hè?
Dat ze dat volhouden vind ik enerzijds lovenswaardig.
Nee, in Amerika dat misschien de verhouding wat anders zijn nog.
Ja, maar daar heb je iets als de, hoe heet dat ding, de Terramont. Die is nog groter, maar dat is onderhuids veel simpelere techniek. Dat scoort daar wel, dat kost dan niks. Dan heb je hele grote Volkswagen, maar dit is echt een Audi.
Ik moet even, het zegt denk ik, ja, die auto wel gehoord, maar help me even, wat voor basis staat die dan? Lenen ze iets van Amerikaans merk daarvoor?
Nee, volgens mij staat die wel op MLB-basis, maar is het gewoon allemaal van wat goedkopere materialen opgebouwd. Als jij even een liftmuziekje instart, zoek ik dat even op. Even kijken, de Volkswagen... Terramont. Oh, nee, het Volkswagen Atlas tegenwoordig.
Oké.
Okay. Even kijken, die staat op het NQB-platform zelfs.
Grappig.
Moet je nagaan. En dat ding is echt huge. 5,04 meter.
Oké. Okay.
En als je dan is het de 7-zitter en 4,97 meter als je de gewone neemt. Maar goed, ja, aan de andere kant weet je, de Volkswagen ID7, die staat natuurlijk op soort van de facto
MEB,
elektrische NQB. Ja. En die is ook 5 meter lang bijna.
Ja.
Dus ja. Maar dan is het gewoon heel veel auto. En dat voel ik wel. Maar een Audi geld betalen voor een Volkswagen... Ik heb dat altijd een moeilijke positie.
Nee, ik had er geen Q7 voor, denk ik. Dat is dan weer nog duurder. Wel, ja.
Ja, op een gegeven moment wordt... Kijk, 10.000 euro is veel geld als je het over een Picanto hebt. Maar 10.000 euro op een auto van de ton is nog
maar 10%. Dat is waar. Je zit ook met restwaardes en zo. Nou ja. We wachten de test af. Dan had Jan een grappige test. Want die had al een Kia EV9 in Nederland. Wat een lul van auto is. En ons probleem was, als ze even zitten, wat zet je daar in vredesnaam tegenover? En uiteindelijk hebben we bedacht...
De Honchi EHS9.
Fantastisch. Wat een combinatie was dat.
Ook enorm. Ook 7-zitter. Ja, een 7-zits elektrische SUV. Dat is vrij zeldzaam. Iets van de Mercedes EQB of zo. Maar die is ongeveer de helft zo groot.
Ja.
Dus dat was een verzoek eigenlijk, was die Honchi.
Enorm grappig. Ja.
En straks natuurlijk de Volvo EX90.
Dat is ook maar, de dienstauto volgens mij van Xi Jinping, hè? Die rijdt Honchi volgens mij. Ja, daar was mijn Californië. Onlangs hebben ze zo'n ding over...
Ja, maar een limousine dan?
Ja, ik denk niet deze, niet de elektrische. Nee, ze zullen wel dingen,
precies. Maar, nee, er is inderdaad zo'n Honchi, dat is een soort... Ja, ja dat lijkt een beetje op een Chinese Rolls Royce of zo.
Ja.
Of zo'n Russische Zil.
Ja, exact dat. Hè? Want je rijdt wel eigen merk als je natuurlijk een beetje merkentrouw bent daar. Wanneer zouden ze daar gestopt zijn? Zouden daarvoor ook allemaal wel denken een beetje Mercedes en Lexus hebben gereden? En op een gegeven moment dat hij dan toch een Chinees merk ging?
Nou ja, in Rusland rijden ze natuurlijk al decennia met Zils.
Ja, maar in China denk ik niet dat ze al decennia Honchis rijden.
Nou,
ja.
Dat weet ik niet. Dat denk ik eerlijk gezegd wel.
Oké. Kijken ze ooit een keer meer gewoon in de Mercedes. Ik ben benieuwd. Een van zijn voorgangers.
Dat denk ik niet. Mercedes is toch een beetje... Dat is wel heel erg kapitalistisch auto. Dat kan ik me niet voorstellen in een communistisch land.
Zoek op. En dan was er nog een leuke test van Jan die al heel snel op blad gekomen. Namelijk de Volvo EX30.
Ja.
Wat toch wel de auto van 2024 moet worden in Nederland. Denken wij met z'n allen een soort van. Met de Megane E-Tech.
Nou, veel belangstelling voor die auto.
Ja, hij leeft ontzettend, hè? Ja. Bij ons op de site. Ja. En ik had nog een leuke test die ik al lang wilde maken. Ik had een Tesla Model S gehaald. Omdat ik eindelijk in Nederland een Lucid Air kon testen.
Ja.
En dat was erg interessant.
Ik heb hem genoemd als in mijn eindejaarsvideo, die nog moet verschijnen. Dat van al die opkomende merken, vind ik Lucid wel een van de interessantere.
Ja.
Technologisch ziet dat er erg goed uit. Ik begrijp alleen van jou dat het moeilijk is om een testauto los te krijgen.
Ja, het sterke punt van het merk is toch het product. En dat is niet vaak bij een nieuw merk. Bij een gloednieuw automerk zie je bijvoorbeeld dat, ondanks feit dat hele interessante nieuwe techniek kan hebben, dat interieur is altijd een dingetje. Want het is gewoon heel moeilijk om een hoogkwaliteit interieur voor elkaar te krijgen. Een merk als Fisker heeft daar een probleem mee. Of dan stap je in de nieuwe Chinezen.
Tesla.
Ja, Tesla is ook uiteraard het voorbeeld wat nu gaat. Dat is gewoon iets, om dat in de vingers te krijgen is lastig. Uitzondering vond ik tot nu toe Polestar en Zeekr. Maar ja, die nemen eigenlijk gewoon, die bouwen het bijna in de Volvo fabriek. Dus dat een beetje vals spelen. En dus Lucid, die echt een prachtig interieur heeft. En zegt zelf een mikro Mercedes. Denk nou, zo mooi is het ook weer niet. Want dan hebben ze over S-klasse. Maar verder, zeker als je dan uit de Tesla komt, stap je in en denk je, nou, daar komt bij. Hij is een stuk zuiniger dan de Model S. Dat is gewoon een prestatie. Dat lukt verder niemand op de markt.
Ik wou het zeggen, dat is echt...
Dus met minder accu komt hij ook verder dan de Model S. Nou had ik natuurlijk in een week met hagel en 2 graden. Beide auto's hebben er last van. Maar ik had liever getest met 19 graden en half zonnetje. Dan hebben we echt een goed beeld. Nou, we niet te veel verklappen. Maar ja, podcastluisteraars zijn zo trouw nummer 100. De Lucid gaat winnen van de Tesla.
Nou, dat vind ik een... Ergens denk je ook van, goh, het zal een keer tijd worden.
Ja.
Want die Tesla Model S, ondanks wat Tesla claimt, 10 jaar geleden kwam de basis. En er is veel aan verbouwd sindsdien, maar in de basis zit daar toch nog wel heel veel van 10 jaar geleden in. Dan vind ik het eigenlijk dat het nog lang geduurd heeft.
Ja,
maar kudos voor Lucid.
Dat zeggen we het over Tesla. Hè. Kijk, en het punt is vooral dat alles waar Tesla zo ontzettend goed in is, dingen als range, zuinigheid, gewoon de hele elektrische software, noemt allemaal op, daar is Lucid allemaal beter. En dan zijn ze ook... Ja, het interieur is mooier, meer ruimte, betere bouwkwaliteit, zeg maar. En dan is ineens die voorsprong van Tesla snel weg. Want versus bijvoorbeeld een elektrische 7-serie. Ja, het ziet van binnen mooier uit en BMW bouwt het mooi. Maar die Tesla, die komt dan verder en dat soort, en die laat beter. En ja, dat valt weg.
De enige die er eigenlijk tot nu toe in dat segment een beetje in de buurt kwam, was de EQS.
Ja.
Die was ook efficiënt. Mooie interieur.
Alleen veel duurder, hè?
Dan, maar inderdaad wel...
Dat geldt als voor die Lucid ook. Maar die kon bijvoorbeeld ook wel laden, kwam je nog niet in de buurt van Tesla. En Tesla heeft natuurlijk zijn supercharge netwerk. Kijk, en wat ik wel ook in mijn test heb aangegeven, ik test natuurlijk het product, de auto. Terwijl als je kijkt naar Lucid als merk, ja, zijn reden dat het lang duurde. Van een testauto hadden de logistiek is niet helemaal op orde. Als wij spreken volgend jaar failliet gaan, wat als je naar de aandelenkoers kijkt, best zou kunnen, want die verbranden ontwikkelingsgeld in tempo en je auto gaat stuk, kan je nergens terecht. Tesla heeft inmiddels een organisatie op orde. Dat weegt natuurlijk allemaal mee. Alleen niet in mijn test.
Nee.
Zou je zeggen. Maar wel voor als je hem voor je ogen hebt. Maar ik vind het wel gaaf. Nou, ze komen nu met die tweede auto, de Gravity. Eigenlijk een SUV op basis van deze auto. Dus wat de Model X is voor Tesla, wordt de Gravity voor Lucid. En daarna, maar er zijn nog geen namen voor, komen ze inderdaad met een Model 3 en een Model Y concurrent. Maar dan heb je het over 2027, 26 op zijn vroegst. Maar ik ben benieuwd of ze het volhouden, want het is wel een indrukwekkend nieuwkomer.
Nou, dat is mooi. En dan is natuurlijk het nadeel dat je niet Elon Musk achter je hebt staan, want die kon een paar miljard verlies leiden.
Ja, dat is de enige dat ze gered hebben.
Precies.
En uiteindelijk heeft hem het wel. Dus heeft hij nog geld over? Ik geloof dat hij nog wel aardig wat centjes heeft. Het schijnt.
Ja. Elon Musk hoeft niet de eurodeals van McDonald's in de gaten te houden, volgens mij. Nee.
Dan gaan we iedereen zeggen, uiteindelijk ga je failliet. En uiteindelijk is hij de rijkste man van de planeet. Zo kan het gaan. Ongelooflijk.
Ja, je moet geld hebben om geld te maken.
Ja,
Maar ja. Dat is natuurlijk eigenlijk het hele idee van investeren. Het had ook allemaal mis kunnen gaan.
Ja.
Dan had hij niks gehad.
Niks. Dan had hij nog een paar miljard over. Ja.
Ik wou het zeggen, er was altijd wel een miljoentje hier.
Maar wel gaaf dat je zijn eigen geld gewoon zo vertrouwen in je product dat je gewoon je eigen geld verbrandt en uiteindelijk loon naar werken. Oké. Okay. Hartstikke leuk. Dan sluiten wij af met een recordlengte aan podcast nummer 100 voor deze week. Marco, heb jij nog een enquêtevraag om deze 100ste aflevering mee af te sluiten?
Nee. Nee, we zijn niet zo lang aan het woord geweest, dus...
Misschien algemeen iets over de podcast, of...
Vind jij het nog leuk?
Ja, vooral door de feedback. Eigenlijk zeker via Spotify is de mogelijkheid om te reageren veel makkelijker. En een beetje interactie vind ik wel leuk met de luisteraars. Van... Heb je vragen over de podcast, stel ze ons. Over bepaalde auto's, stel ze ons. Over ons werk, stel ze ons. Want dan weten we dat niet voor niets doen. En de cijfers wijzen daar wel op. Maar als je dan interactie krijgt, dan voelt dat nog meer dan gewoon kille cijfers, zeg maar.
Nou, dan doen we een open vraag. Wat wil je van ons weten? Wat wil je aan ons kwijt?
Ja, klachten of complimenten over auto in het algemeen. Mag allemaal. Ik dank jullie meer dan...
Ergens in de komende 100 afleveringen komen we er dan op terug.
Nou ja, dat doen we toch meestal toch wel. We proberen wel elke vraag en mail wel te behandelen. Ja, meer dan ooit dank ik jullie allemaal thuis in de auto tijdens hardlopen, wherever you are listening, voor het luisteren. Zonder jullie hadden we het niet kunnen doen. Daar waren we al lang mee gestopt. Maar zolang jullie blijven, gaan wij gewoon ook lekker door. Dus dank voor het luisteren het hele jaar. Laat inderdaad de oproep vooral even een review achter. Dat helpt ons echt heel erg. En tik ook zeker even die 5 sterren aan. Zodat we nog beter gevonden worden en dat we nog zeker weten of we lang kunnen doorgaan. Wellicht komen we nog met eentje extra nummer 101 voor het jaarsuiteinde. En anders horen jullie ons in januari weer terug. Dank voor het luisteren. Fijne kerst. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo van liefde gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.